Hallo, ik ben Frits Doen en ik ben bij Tennis The World Podcast.
Welkom bij de Tennis The World Podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Zo, Frits Don, welkom bij de Tennis The World Podcast. Goed dat je er bent. We hebben net natuurlijk al een mooi gesprek kunnen hebben en dat gaan we voortzetten. Waarin het doel is dat we natuurlijk mensen gaan helpen, ook op mentaal vlak. Met deze podcast leren kennen wie jij bent. Of als ze je niet kennen natuurlijk. En wat ik net ook hoorde, de holistische aanpak misschien op het mentale. Jij bent hypnotherapeut. Op psychologische vlak ben je heel geïnteresseerd en help je topsporters, maar ook dus mensen buiten de sport. Ja. Heel blij dat je hier bent. Ja. Goed dat je hier bent en welkom.
Dankjewel, en het is een eer om hier te zijn, Hugo, want ik heb je podcast natuurlijk een beetje beluisterd allemaal. En zwaar onder de indruk hoe je dat doet, dus ik ben benieuwd hoe je mij gaat aanpakken nu. Ik zet je niet onder druk, maar goed.
De druk moet bij jou liggen eigenlijk, hè? Maar daar ben jij natuurlijk goed mee om te gaan zitten. Dus leuk dat je er bent. Wellicht voor de mensen dus die jou niet kennen, zou jij, we gaan er zo nog veel meer over hebben, maar wie jij bent, wat je doet.
Ja. Als ik te lang doorga, moet je me even remmen. Vaak wijd ik uit in dingen, maar ik ben Frits Don, 65 geworden net.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. En ik kom natuurlijk uit de tennisserij. Dat is mijn passie altijd geweest. Eerst als speler, een Davis Cup team gehaald nog destijds. En toen zelf eigenlijk de wereld gaan reizen, veel te laat, eigenlijk jammer. En toen ik stopte, had ik een idee en had ik een visie van, hier in Nederland is absoluut talent. Maar er is geen basis. Nou, die basis die gaan we later wel eens bespreken. Maar toen ben ik met niks begonnen, helemaal nul. En door spelers zoals Mark Hoevermans, die dan uit de tennisbond geknikkerd was op zijn 17e. Van, ga jij maar wat anders doen, want jij wordt nooit wat. Ga je maar in je postzegelcollectie werken, dat is misschien beter voor jou. Die kwam ik tegen en die heb ik op no cure, no pay basis, heb ik die zelf, terwijl ik zelf ook niks had, ben ik dat gaan doen. Omdat je altijd eerst moet bewijzen. En zelf, hoe je dat gaat doen. Dat je dat kunt doen, een speler neerzetten. Dat is een heel ander verhaal. Nou, en dan gaandeweg in dat proces kwam ik allemaal dingen tegen waar je wat mee gaat doen. Nou, daar heb ik altijd open voor gestaan. Hè, want tennis ontwikkelt, alles ontwikkelt. En uiteindelijk toen ik verlamd was, op bed lag, een keer. Nadat ik Max Meerni had geholpen, die ook zo'nzelfde verhaal als Koevermans was eigenlijk toen. Toen knalde er wat in mijn rug. En toen dacht ik, dat ga ik niet volhouden in mijn leven. Dus wat ga ik nou nog erbij doen? Nou, toen ben ik 4 jaar lang gaan studeren. Integratieve psychotherapie. Met specialisme hypnose eigenlijk. En dat was in 2002 tot 2006. Nou, en uiteindelijk in 2010, toen ik helemaal kapot was. En mijn knieën erin moesten. En uiteindelijk mijn heupen, allemaal dingen. Toen ben ik dus een fulltime praktijk begonnen. En dat doe ik sinds dan. Dan werk ik met mensen, gewoon hele normale mensen met trauma's, met fobieën, met angsten, met niet lekker in hun vel zitten. Mensen met burn-out, alles als het ware. Ben ik mee bezig om die mensen dan weer te begeleiden. Dat doen ze helemaal zelf. Naar een beter gemoedstoestand, een beter fysieke, mentale, emotionele toestand. Hè, zodat ze weer kunnen functioneren.
Degene kunnen doen wat zij willen. Ja. Doen. Of dat nou misschien als topsporter is, tennisser of iemand die... Ik las iets op de site ook. Iemand is die misschien een ondernemer is. Ja. Of gewoon zeker. Ergens werkt.
Ja. Dat ben ik ook gaan doen in 2010. Ja. Toen heb ik een oude professor tegen het lijf gelopen. Jan van Zwieten. Die leidde topsporters op. Hè, ons voor een verhaal in het bedrijfsleven. Dat heette de bedrijfsatleet. Ben jij een bedrijfsatleet? En daar werden die mensen die dus van Ernst & Young of EY en ING en Accenture, die er helemaal zo uitzien natuurlijk. En dan maak ik een gebaar van dat ze een kleur hebben van nog witter dan een tafellaken, weet je wel. En dat die mensen dus tips en tricks kunnen krijgen om met die stress om te gaan op het werk. En hoe je dus je energie op een goed niveau kunt houden. Iedere dag weer. Iedere minuut van de dag eigenlijk. Nou, dat ben ik ernaast gaan doen toen. Maar het is niet iets voor mij. Groepen doen die daar moeten zitten, weet je wel, dan doe je je trucje eigenlijk. En dat is niet echt iets voor mij.
Het is niet hun intentie om bij jou aan te sluiten, maar dat Nou. Wordt vanuit de organisatie waar dat gedaan.
Ja, weet je, want dan zitten altijd van die degemotiveerde mensen. Maar er zit gewoon een vervolg aan, weet je. Het is gewoon, je doet je ding en that's it. En er is misschien nog een vervolgworkshop en dan gaat het op.
Ja.
En mijn interesse ligt juist in het proces van mensen helpen naar hun top. Absolute top. En dat vind ik mooi, of het nou gewoon iemand is, weet je wel, of het een sporter, een tennisser, een darter, dat doe ik ook, hè. Darten, mijn gasten met darten. Ik doe eigenlijk heel veel gemuleerd, kunst, schaatsen, allemaal dingetjes. Want topsport, uiteindelijk, is een hele rode draad, loopt door iedere tak van die sport. En dan kan je darten, dan kun je je vraagtekens over zetten, maar dat wordt natuurlijk steeds veel meer fysieker. Dus dat gaat er naartoe dadelijk. Veel wedstrijden, dat gaat steeds meer. Dus die jongens die gaan ook verder in dat verhaal van ontwikkelen. Weet je? En ik kan ze natuurlijk vertellen hoe bij ons werkt. Hoe je dus op ons niveau denkt en doet en handelt.
Om beter te worden. Wat doe je met ons niveau?
Nou, ons niveau is zeg maar hoe wij als sporters in de tennis denken. Oh, weet je? Ja. Hoe je dat is wat je allemaal kunt doen om beter te worden. Ja. Dat je meer doet dan die of anders werkt dan die ander, zodat je betere resultaten kunt maken daardoor. En dat is natuurlijk weer interessant. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat die speler of die darter of die racer, maakt ook niet uit, dat die er beter uitkomt dan die
beter,
andere.
Beter kan presteren.
Precies.
Ja, want dat heb jij dan zelf, dus nou ja, laat zeggen van dat je wat jonger was tot misschien mijn leeftijd en iets ouder waarschijnlijk, ben jij zelf de topsporter geweest.
Ja.
Toch?
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen? Van, wat
ja, dat wil ik best zeggen. Ik ben geboren uiteindelijk in Indonesië. Toen ik 2 was ben ik verhuisd naar Nigeria, naar Afrika. Ik heb 9 jaar gewoond. Dus in Afrika heb je natuurlijk altijd de buitenlucht, hè? Lekker in de natuur, wil ik niet zeggen, maar goed buiten. En daar in Nigeria was er een soort van Engelse school, een Nederlandse school. En er was een headmaster, een Engelsman, die was sportminded. En die vond mij zo'n mooie vent. Dat ik was misschien een beetje zijn lievelingetje sportgebied, maar ik heb alle sporten gedaan die er waren. Cricket, hockey, rugby, voetbal, weet je wel, we deden waterpolo. En ik kon zo lang al goed, met een balletje kon ik goed omgaan. Nou ja, daar is de basis gelegd. Daarna ben ik naar Engeland verhuisd, toen in die oorlog in Biafra moesten wij vluchten. Dus ik ben vluchteling ook. En dan leer je ook overleven natuurlijk, indirect. Want zo is het ook. Nou, ben ik naar Engeland verhuisd en daar heb ik uiteindelijk, toen ik voor ik naar de middelbare school moest, toen mijn vader wilde niet meer dat we weggingen, dus ik moest daar blijven. Dus ik ben naar een grammar school gegaan. En ik als Nederlander in een Engelse omgeving, daar alles, een soort gymnasium is dat, grammar school. En dan moet, dat is natuurlijk lastig. Nou ja, dat heb ik gedaan tot ik in klas 4 zat. En toen moest ik weer terug naar Nederland verhuisd. En daar heb ik dus, heb ik mijn Engelse opleiding afgemaakt. Liep ik in een pakje rond, met dasje en jasje en noem maar op. En dan was je natuurlijk, ging je voetballen, weet je, drijven altijd in dat pakje, maar dat maakt niet uit. Je moest toch wat dragen. Ja. En nou, heb ik ze afgemaakt, mijn O-levels. En toen moest ik naar een Nederlandse school, mijn vader wilde toch. Dat ik even ook een Nederlandse basis had. Nou, dat was natuurlijk een drama, want je taal ben, taaltechnisch ben je gewoon achter.
Wat was je toen nog?
Toen was ik, even kijken, toen ik die Nederlandse school kwam, toen was ik 16 jaar. Ja, 16 was ik, ja.
Een lastige leeftijd ook om een switch weer te maken, denk ik.
Ja, nou ja, weet je, die school die was in Scheveningen en ik woonde in Rijswijk, dus ik ging 7:30 de deur uit. Ik kwam om 9:15 thuis, want dan ging ik op de matchtennisbaan, was ik lid, tenminste. En dan liep een zekere Marian Laudin rond, die ken je ook wel. Die was net, Marian Laudin was die Tsjech die dus toen net Davis Cup gespeeld had en was gedefected, weet je, hij was dus blijven hangen hier. Sprak geen woord Nederlands, maar goed. Maar ja, 9:15 thuis ging je slapen. En soms om 4:00 ging je eruit om je huiswerk te doen, want ja, niemand die jou zegt van ja, leuk dat je sport, maar ik zat op een school. Eerst moest je school maar doen.
Je moest je zaken regelen op school, zeg maar.
Ja. Nou, dat is mijn loopbaan. En nou ja, daarna ben ik dus inderdaad die tennisschool begonnen. En ja, weet je, ik had echt een visie. Want ik zag het gewoon. Ik heb natuurlijk veel trainers gehad. En niet veel, maar een aantal mensen hebben mij behoorlijk op de weg geholpen. Zou ik zo vertellen wie dat zijn eigenlijk. En ik heb mijn eigen idee gehad. En ik zei, joh, nogmaals, er is gewoon talent, maar geen basis. Dus ik ben mijn ding gaan doen. Nou, daar kwamen die jongens naar me toe die al 20 jaar in het vak zaten en die het zogenaamd wisten. En dan was ik, zei, joh, je moet ophouden dat te zeggen, want je zit al 20 jaar in het vak, je zegt dat je het begrijpt, waar is dan je topper?
Ja,
dat zei, zo was ik toen, hè. Ja. Dat is natuurlijk, nou ja, ik kan me voorstellen hoe ze over me dachten. Maar ik zei, ja, je hebt gelijk, je moet het ook bewijzen, maar ga het maar doen.
Ja, precies. Wat jij net zei over, ik weet de namen niet hoor, maar van wie die jongen die toen 17 was, die dus niet bij de bond kon, die jij op no cure, no pay basis
kon
helpen.
Mark Oevermans,
ja. Ja, precies. Dan zei jij eigenlijk ook van, dat is eigenlijk een manier geweest ook voor jou om jouw manier aan te tonen dat het werkt, in ieder geval wat jij deed.
Nou, het leuke met Mark is eigenlijk dat, voordat ik Mark had, deed ik Hanna Mandelik over, want ik was dus gestopt met les met tennis, was ik 28. En toen deed ik nog op Hanna Mandelik over met Betty Steuven, Betty was de coach. En die wilde een sparringpartner hebben. Nou, ik speelde nog Eredivisie toen. En voor de jaargepad, of nee, dat was de hoofdklasse toen. Even nog toen, want we zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. Maar ja, ik gaf 60 uur les. Ik speelde Eredivisie in de H tussendoor, tussen de bedrijven door toen. Nou ja, dus dat is hoe je was. Dat deed je gewoon. Weet je wel? En zij was eigenlijk de eerste waarmee ik werkte. En daar heb ik een beetje onderin meegekregen. Toen heb ik mijn spullen gepakt. Zie je, ik heb jullie helemaal niet nodig. Ik kom zelf wel. Dat was mijn geloof in mezelf, toch? Ik ga het zo doen. En niemand heeft niemand nodig. Nou ja, dat ben ik een beetje. Toen was ik zo. Weet je wel? Dat was hoe je denkt. En dat moet ook zo. Anders kom je er niet voor je eigen doelen te halen.
Nee, je moet heel erg... zeker, ja, zeg maar, zelfverzekerd zijn natuurlijk om dingen te doen, maar ook als je echt gelooft in jouw visie, ja, ga ervoor.
Ja, precies.
Zeker als je misschien, ja, ik denk zeker als je, ik maak het natuurlijk ook wel eens mee met de ideeën die ik heb, dat, niet per se dat mensen heel erg uitgesproken zijn over hoe ik er naar kijk, maar ik heb ook een idee over hoe dingen zouden moeten.
Ja,
dat doe ik nu met het online programma, waarbij ik de technologie van nu meeneem, dat ik wel echt daar zo in geloof, dan ga je er ook voor. Dan zet je energie erin. Dus dat heb jij destijds ook dus gedaan.
Absoluut. En dan komt natuurlijk alles op je weg, alles op je pad. Ja. Weet je, maar je hebt je doel en je verliest je doel in de ogen. En soms moet je een sidestep maken, dat gebeurt gewoon. Hè. Ja. Want je kent natuurlijk als met, uiteindelijk had ik zo'n half een zomertje, heb ik alles gedaan wat ik, weet je wel, recreatie. Maar dit is het niet voor mij. Dit is niet voor mij, ik moet gewoon met talent werken. Dus dan had je daar district. Dus ging ik allemaal dingen organiseren, weet je. Ging ik potjes organiseren op een dinsdagmiddag, kon iedereen komen. En dan ging ik opdrachten. Dus ik ging niet in het vaarwater van de leraren zitten. Ik liet ze met opdrachten spelen. Allemaal banen kwamen ze. En dan werd steeds meer. Nou ja, en de manier hoe ik dat deed, en hoe ik les gaf, en wat ik, dat sprak mensen het eigenlijk aan. En dan wilden ze komen, weet je. En toen ben ik eigenlijk, op dat moment, toen ik was een buitenbaan, een park, ik had een binnenbaan nodig. Hè, want je moet continuïteit bieden. Nou, toen ben ik naar Rijnhof gegaan, in Wateringen. Dat is mijn park altijd geweest. Daar ben ik alles opgezet met binnenbanen. Het is een hal gebouwd voor mij, eigenlijk een Excel erbij gezet. Speciaal voor mij, dat is mooi. Nou ja, daar staat een tennismuurtje op die baan. Liep gelijk mee, die muur moest mee. Dus dat is interessant. Misschien kunnen we het daarover hebben.
Zeker, met, als gaan we afsluiten. Ja. Nou, mooi. Ik ga jou de vraag stellen die ik aan elke gast stel. En dan gaan we daarna langzaam door op de onderwerpen waar je natuurlijk... waar we het over gaan hebben. Die eerste vraag is, waar wil jij zelf nog progressie in boeken?
Nou joh, dat is een hele goede vraag, hè. Kijk, ik zit in het brein van de mens. Dat is wat ik gekozen heb. Van hoe iemand, waarom doet iemand nou wat hij doet? En wat is nou het functie van het brein? En mensen zijn allemaal zo verschillend. Dat ieder jaar moet ik voor mijn beroepsvereniging punten halen. Moet ik volgen... studies, weet je, studies. En dan praat je niet over studies of workshops van 100 euro hoor. Ja. Dat is echt kost veel geld om dat te doen. Om je accreditatie te halen, zodat de verzekeringen, dat je gaan gedekt worden. Dus het brein, ik leer zoveel elke dag weer. Voorbeeld is die darter, die komt bij een dartbaan binnenlopen. En ik twee keer met die darter heb ik een gesprek. En dan zitten we daar en ik denk, nou, totaal geen clip. Wat is dit voor gast, man? Dus eigenlijk gebeurde er wat met mij, zie je. Dus ik ging vroeger, had ik gewoon gezegd, nou wegwezen, ik kap hem mee, inpakken, die gast, die zoek het maar uit.
Ja, geen klik, dan niet. Zeg maar.
Ja, geen klik en dan niet. Maar ik had dus niet de juiste weg en manier gevonden nog voor deze moeilijke persoon. Want dat zijn de goeie. De goeie zijn altijd anders dan de normale. Die hebben altijd iets speciaals. En dat kan niet iedereen omgaan met een goeie. En nou, dat heb ik dus uiteindelijk... besproken met hem. En we zijn er uitgekomen. Nou, die gast was helemaal geweldig. Ik bedoel, die heeft vorig jaar gepresteerd daar aan het einde van het jaar. Met die World Championships. Dat iedereen daar helemaal gillend en aan die buis zat wat hij allemaal deed. Maar de manier waarop hij het deed is veel belangrijker. En dat was het toppunt toen van het hele mentale training. Wat die man gevolgd had en wat hij ermee gedaan had. Dat was zo gaaf. Ja. En dan ben ik blij. Dus ik moet doorstuderen. Ja. Het brein.
Jij moet inderdaad dus blijven leren, jezelf blijven ontwikkelen, ook in kennis, zodat je de ander beter kan helpen.
Juist. Ja. Dat is een motor, weet je wel. Je krijgt een motor van een Fiat 500, dat kan, hè. Hmm. Maar je kan ook een Ferrari motor krijgen. Ja. Of tegenwoordig die Tesla's, weet je wel. Hoe zitten die in elkaar? Dus er is wat met die motor. En je gaat kijken of je dat stukje van die motor weer kunt reviseren en weer aan de gang krijgt, zodat heel die motor gaat lopen.
Ja.
Zo moet je het zien.
Hmm.
En dat doe je in intake met mensen. En zo gaat dat.
Ja. Ah, mooi. En dus misschien goed om ook nog even de definitie daarvan, of hoe bijvoorbeeld hypnotherapie werkt. Want ik weet niet heel zeker hoe ik het nou kan noemen, of het nou per se altijd hypnotherapie is wat je doet. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja. Ja, weet je, ik snap helemaal wat je zegt, want ik weet, toen ik dus afgestudeerd was, toen noemde ik mij mental coach.
Ja.
Want ik denk, je moet dat woord in de sport niet gebruiken, weet je wel, dat schrikken zich op. Maar als je kijkt naar Tiger Woods, die is begonnen altijd met een hypnotherapeut bij hem te hebben.
Hmm.
Tiger.
Ja, want misschien inderdaad, mijn beeld is daar wel anders in, denk ik. Ja. Maar ik denk dat veel mensen best wel kunnen denken in, alsof jij bijna een klokje voor me
neerzet,
dat ik die volg. En dat ik gehypnotiseerd word en helemaal gek ga doen. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
Ja, dat ik jou dan, zodat ik mensen kan laten voelen dat ze heel knap zijn bijvoorbeeld, terwijl ze dat niet zijn. Ja, maar dat is precies. Ja. Maar weet je, eigenlijk zijn dat de stage hypnotics, die mensen, die dus bewijzen dat het onderbewuste bestaat. Je hebt je bewuste en je onderbewuste. Zeg maar je voorste kwap, je ratio, en ik wijs u naar mijn voorhoofd, je besturingsmechanisme. En dan, dat is je criticus. Dus heel veel mensen zeggen, ja, kan helemaal niet gehypnotiseerd worden, dat kan niet. Wij krijgen niet onder hypnose.
Ja.
Maar het gekke is, die mensen zijn de hele dag zelf in hypnose.
Ja.
Hypnose is trans. Trans is concentratie naar binnen.
Ja.
Gewoon naar binnen. Zoals jij nou naar mij kijkt, wij zitten in trans.
Ja.
Wij zijn gefocust, ogen open.
Ja.
Dat is trans. En dat dure woord wat eraan zit, hypnose, ja, dat is beladen, snap ik helemaal. Maar alles wat jij doet, bij mij in de praktijk, dan ben je gewoon, hoor je, ben je onder controle en je kan er zo uitstappen. Dat heeft geen enkele zin om iemand zo weg te laten vallen wat ze op het podium doen, want dat is niet waar je je doel bereikt. Dus het is een hulpmiddel om dieper te gaan, daar naartoe naar dat probleem, wat verder gaat dan alleen het cognitieve.
Ja.
Je cognitieve
precies. Dus ook niet dat als iemand, stel ik zou bij jou, hoe noem je dat eigenlijk, in behandeling zijn, of je klinkt misschien gek, maar dat jij mij zou helpen, zeg maar, dat ik moet niet het gevoel hebben van, oh, nu ga ik naar jou toe en straks ben ik controle over mezelf kwijt. Dat gebeurt dus niet.
Nou, absoluut niet. Ik merk ook met mensen die advocaat zijn.
Ja.
Nou, denk je dat ik een advocaat, want een man is een criticus.
Ja.
Dat die dan dat gaat doen, die doet dat niet. Maar uiteindelijk door de sessies die we doen, uiteindelijk ziet wat er gebeurt. Dat je uiteindelijk wel mensen dus gewoon kunt leren ontspannen. Hè? En doe je via de ademhaling. Het is allemaal dus hoe je het lichaam bereikt. Krijg je dus uiteindelijk moet je kijken wie wat, weet je hoe je dat moet doen met iemand. Dat is een kunst, hè, ook. Dat is ook een kunst om met mensen te werken, dus dat ze meegaan met jou.
Ja.
Uiteindelijk, en dat je daardoor je doel bereikt. En als mensen zeggen, ja, dat wil ik niet, dan doen we het niet. Maar dan mis je wel een heleboel, dat vertel je zo. Dan mis je gewoon een heleboel in waar we tot het probleem kunnen komen. Omdat we
tot de oplossing van het probleem zijn.
Juist.
Ja, want als jij, ik heb nu staan, hè, opgeschreven, hypnotherapie, wat, hoe en waarom. Dat is een hele vage vraag.
Mooi.
Misschien,
nee,
maar
niet. Hele goede.
Misschien juist goed inderdaad.
Ja,
van wat is het dan en waarom zouden mensen daar wat aan kunnen hebben.
Ja, nou, kijk, ik heb in het loop van die jaren natuurlijk als tennistrainer, coach, toen ik aan het reizen was, coachen zeg ik nu niet trainer, maar coach, want daar is het verschil hè, tussen trainer en coach, maar goed, dan heb ik natuurlijk meegemaakt dat, heb ik Ted Troost, de haptonoom, de grote haptonoom, die met Richard Krajicek werkte, en met Gerut en Van Basten, Ted, hè, de kunst van het voelen, haptonomie, voelen.
Ik ken het,
ja. En Ferdy van Ooyen, Peter Blitz, psycholoog, psychiaters en een hypnotherapeut. En die man die was kampioen van Nederland, pistoolschieten. Hele focussport, toch? Hele focussport. Dan moet je geen verkeerde gedachten hebben terwijl je aan het schieten bent. Of je tenminste verkeerde. Dan moet je geen andere gedachten hebben dan.
Je moet afgeleid worden.
Precies, precies. En ik denk, maar hij was ook assertiviteits- en weerbaarheidstrainer in het bedrijfsleven. Dus ik ben er naartoe gegaan om het zelf eerst te ondervinden. Wat is dat nou? Nou, dat was zo geweldig. Dat was echt zo geweldig dat ik denk, nou, dat is top. Nou, dus toen ik zo verlamd lag en ik geen ateneem gedaan heb, kon ik dus wel hypnotherapie doen en geen psychologie. Ik denk, ik ga dat gewoon doen. Nou, dat heb ik toen gedaan. En het is, wij zijn zo waardevol voor het psychologische aanvulling van de zorg en van mensen, weet je wel. En, maar dat komt erdoor, want ze gaan de scans die ze kunnen maken van die van de hypofyse, van de hypothalamus en van al die, hè, van je amygdala, je emotionele hersenpan, dat in de trance dat je zit, gloeit die op. Dus je zit in het emotionele, diepe brein van de mens. Waar de oorzaken en de problemen liggen, want dat is wat hypnotherapie doet. We hebben een model wat te handhaven. Goed, en een model heet ouder-volwassen kindmodel. Dus in jou zit een kind, zit een ouder en een volwassene. Dus de ouder zegt tegen dat kind van, joh, toen hij 2 was, zegt hij tegen jou, jouw vader, Hugo, kijk goed uit, hè, als je naar links en naar rechts en naar links stapt. Hè, je denkt, oh, dat is leuk, ik ben 2, of laten we zeggen 3 is beter. Hè? Ja. Nou, maar dan ben je 14 en je moeder of je vader zegt nog steeds tegen jou, of je naar links of naar rechts of naar links wil kijken, et cetera. Dan zeg je, pap of mam, hou alsjeblieft op, ik ben toch niet meer, ik ben geen 2 of 3 meer. En dan zie jij je ouders als een criticus. De ouder in jou. Nou, de volwassene in jou, dat is de kapitein van jouw schip, die zegt, kom maar mee, ik help je oversteken. Dus in welke omgeving toon je welk gedrag? Interessant, hè? Dus als je over spanning praat, wat gebeurt er met jou onder die spanning? In welke gemoedstoestand, welk document in jouw hoofd presenteert zich op dat moment in deze situatie? Dat is niet de kapitein van een schip als je zwaar in paniek raakt of je raakt de weg kwijt. Want de captain is, komt, hè, als je een cruiseschip hebt van 4.000, 5.000 mensen aan boord en je zit boven in de kapiteinshut, dan ben je verantwoordelijk voor alles. En dat is nou het werk met hypnotherapie. Dat noem je dan regressie. Dan ga je terug. Dan moet je wel dingen voor doen, hè, uitvragen. Hè. Nou, dat moment waar de allereerste keer eigenlijk dat probleem zich voor heeft gedaan.
Ja, want of ik het goed begrijp, is het dan ook echt zo dat je dus ervoor wil zorgen dan dat je zoveel mogelijk in die volwassen rol zit?
Juist.
Ja, oké.
Juist. Ja. Maar als wij nou samen 2 aan dollen zijn, we zijn denk ik allebei een spaarrood of een biertje of wat dan ook. Precies. En we vertellen moppen te vertellen, maar we liggen om de tafel, dan zit een speeltuin eigenlijk, toch?
Ja.
Dat is mijn kind in mij.
Ja.
Die heb ik ook. Dat mag, ja. Dat is echt mooi. Ja, vroeger die andere guru van het NLP, weet je wel, die Nederlander, weet je wel, Chaka, weet je nou, Ratelband. Emiel Ratelband. Oh, Chaka, die zei altijd, ja. Je moet eens lekker in je tuin in wees maar een keer een kind, want dat is goed voor je. Ja. Zat hij altijd te roepen. Maar ja, waar ben je wat?
Dus ik denk ook, natuurlijk heb je ook daadwerkelijk de ouder en het kind. En ik denk dan dat het af en toe heel goed is. Stel, ik begeleid een jeugdkamp met tennis of zo en er zijn 4-jarigen mee. Dat ik dan wel die ouderrol opneem om te zeggen, hey, kijk maar even links, rechts, links. Ja. Dus het is net van welke rol pak je op welk moment inderdaad. Maar voor de luisteraar die dan misschien tot nu toe denkt, oké, maar in tennis dan, hoe link ik het daarmee?
Ga ik je vertellen.
Ja, precies. Is het dan van, kijken hoe je dan zo goed mogelijk controle houdt over hetgene wat jij wil.
Juist.
Als een soort captain van je eigen schip.
Juist. Dus die... dat kind ziet jou dan als een criticus, maar waarom doe jij het als ouder? Omdat je het kind wil beschermen ergens voor.
Ja.
Maar eigenlijk ben je dus al angsten aan het inprinten bij diegene.
Mm-hmm.
Angsten van jou.
Ja.
Dus je loopt met angsten rond die niet van jou zijn eigenlijk, maar het zijn jouw angsten dus.
Mm-hmm.
En die dingen ga je al met mensen dus doen, waardoor ze ineens dat in het hoofd, weet je wel, die knopen die erin zijn, dat die weer eruit getrokken worden. Ja. Zodat je weer kunt ademen eigenlijk en weer kunt doorleven. Omdat je dus de oorzaak gevonden hebt en niet alleen maar, zoals het ware, door herhalingen, wat ook kan, cognitieve, dat doen de psychologen, zitten cognitieve door het, zeg maar, het wel constant herhalen en andere weg te vinden, dat je je probleem dus niet oplost. Maar het is afhankelijk van wat je wil en wat er aan de hand is met die leerling, die tennisser bijvoorbeeld, of dat gewone persoon.
Ja.
Dus je hoeft niet altijd zo te werken, maar het gaat erom, als dat nodig is, dan doe je dat.
Nou, ik volg dus, ik ben ook even gecoacht door een business coach en ik weet dat een hele goede vriend van hem is, dus ook hypnotherapeut.
Mm.
En de vergelijking die ik daar wel eens hoorde was, dat iemand bijvoorbeeld, die wordt ondernemer, die maakt een dienst of die maakt een product, maar heeft vervolgens problemen om dat te verkopen, omdat hij bijvoorbeeld, hij of zij geld ziet als een noodzakelijk kwaad of zichzelf misschien niet waardevol genoeg vindt om iets anders, om geld te vragen voor hetgene wat hij zelf gemaakt heeft.
Juist.
En daarin zie ik dus heel erg inderdaad, dat zeggen ze ook wel, volgens mij was dat het van dat je misschien ook uit je jeugd hebt meegekregen vanwege je ouders, dat geld misschien een probleem
is. Helemaal waar.
Precies, maar ik ben benieuwd hoe we dat straks kunnen linken bijvoorbeeld aan misschien tennis. Omdat ik het voorbeeld die ik net zo gaf, die snap ik heel erg snel. Maar hoe dat bijvoorbeeld weer zit in gerelateerd aan tennis, ben ik heel benieuwd naar.
Ja, maar wat je nu noemt, het voorbeeld, hè, dat heeft hier een aantal mental coach heb hier gezegd, die noemen dat belemmerende overtuigingen.
Hm. Ja.
Want als ik nou tegen jou zeg, maar met twee kunstknieën, met mijn heupen, hè, en mijn verlamde rug en al die operaties die ik heb gehad, dat ik nou tegen jou zeg van nou Hugo, ik ga er tegenaan, jongen. Hmm. Tot ik erbij neerval. Nou, dan kom jij met een thermometer naar me toe lopen. Zeg, joh, gaat wel goed met je, joh. Kijk naar jezelf nu. Hmm. Maar vroeger was dat wel zo. Dus in mijn hoofd, zit dat nog steeds. Zie je? En dat is dus die gemoedstoestand waaruit je dan zit, waarom je dingen doet. Nou, als je die overtuigingen, dat je belemmerende overtuigingen kunt veranderen, naar wat nu geldt, heel ander verhaal. Heel ander verhaal. Dus je lost dingen, die mensen lossen dingen op, dat doe ik niet. Dat doen ze allemaal zelf. Want het antwoord ligt namelijk in jou en niet in mij.
Ja, mooi. Ja. En je begeleidt ze wel naar misschien ook die vraagstukken.
Alleen maar vragen.
Ja.
Alleen maar vragen. Alleen maar dat vragen.
Hm. Nou, tof. Want ik heb bijvoorbeeld hier, kunnen we daar denk ik mooi over hebben. Een stukje van je site. Wat iemand daarover schreef was: de mentale coaching sessies met Frits Ton hebben me naar een hoger niveau getild bij tal van aspecten die cruciaal waren voor mijn succes. Hij heeft me onder andere tools aangegeven hoe om te gaan met wedstrijdzenuwen, verwachtingen en het belang bijgebracht van het opladen van de batterij, zodat ik iedere keer in staat was met de volle 100% motivatie een gevecht in te gaan. Dat was een topsporter was ik. En dan zegt hij of zij, ik weet niet of hij of zij is, maar heeft natuurlijk over die wedstrijdzenuwen, verwachtingen, het opladen van de batterij, best wel wat. Maar misschien weet jij natuurlijk dit, wie dit heeft gezegd. Maar bijvoorbeeld wedstrijdzenuwen, verwachtingen, dat zijn, ik denk heel zeker naar verwachtingen. Als je kijkt naar mijzelf als tennisser. De verwachtingen die ik heb, die mijn ouders misschien van mij verwachten en ik dus ook van mezelf, is niet bij mij per se heel hoog, omdat mijn familie is niet, zelf niet tennis geweest, niet heel hoog in topsport. Maar ik ken ook iemand, en zijn vader was top tennisser, weet je wel, en ik merk daarin ook weer een verschil bij hem. Hij verwacht van zichzelf misschien ook veel, of denkt dat zijn ouders veel verwachten.
Ja. Dan kan je daar... Goeie,
dat is dus inderdaad ook een vraag die je waarschijnlijk zal stellen.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, deze die is, kijk, het mooie is dat als je de zoon van Johan Cruijff heet, dat is lastig, hè?
Klopt. Ja.
Dus sommigen in sport die hebben een ouder die goed is geweest, hè, en een legende was, dan zijn er inderdaad, dan ga je dat vergelijken, hè, dan kan dat zo zijn dat je dat gaat vergelijken en dat die verwachtingen van jou dus hoog zijn, omdat je vader ook een legende is geweest. Nou, dus er beginnen allerlei problemen te ontstaan al. Dus waar mentale training nou precies om gaat, en dat was zo mooi bij die darter, die bedankt mij op televisie, daar mag ik dat zeggen, anders zou ik nooit zijn naam noemen. Goed, die zegt, die zat in de kelder op een gegeven moment van een wedstrijd, zat hij echt in de kelder, kon hij bijna naar huis. Toen herinnerde hij zich iets, waar hij zat. Dus hij had zo'n rugzak, had hij bij zich, of vaardigheden, en hij heeft toen die vaardigheid gebruikt om zich eruit te tillen en die wedstrijd uiteindelijk te winnen. En dat zijn de dingen waarom je met mensen aan de slag gaat. En waarom ik geen psycholoog ben die zegt van ik heb 10 sessies. In 1 doe ik dit, in 2 doe ik dat, in 3 doe ik dat, in 4 dat, in 5 dat. Nee, ik zit met mensen in intake, ik kijk waar ik begin. Weet je wel? En dan ga je al die dingen die hij dus daar noemde, die komen aan bod. Die komen aan bod. Je geeft ook dingen, laat je zichtbaar maken. Die laat je zien. Weet je hoe het werkt? Wat ik net al zei, van in welke omgeving vertoon jij welk gedrag? En welke vaardigheden heb je dan daarvoor nodig? En bij deze ook. Dus het gaat erom dat dit was een topsporter. En topsporters, waar ik dus toen in de Rijn of waar ik werkte zat, in die hal, als er dan wedstrijdjes waren, dan zag je die ouders achter die ramen. En dan zag je, net waren net zuignapjes. Die zaten gewoon helemaal met hun neus tegen dat glas aan als een kind speelde. En als een kind dan gewonnen had, nou, dan was hij natuurlijk de king.
Mocht hij mee naar huis.
Mocht hij mee. Maar als hij verloren had, dan zagen ze dat kind, weet je, dat zie je ook wel, dan zie je minder mensen om je heen. Hè? En die vrienden, als je wint, heb je vrienden, toch?
Ja, precies.
Nou, dat was wat er gebeurde. Dus dan komen ze bij mij. Was een 22-jarige jongen, die komt dan bij mij. En uiteindelijk komt daaruit dat een kind interpreteert dingen anders dan dat jij misschien als volwassen of ouder bedoelt. Snap je? Want wij kijken door een volwassen bril en je zegt wat tegen een kind. Dat kan zo fout zijn, want het is niet wat je bedoelt. Hè? Want woorden zijn natuurlijk maar 7% van ons communicatiestijl ding. Dus zo'n kind die krijgt het gevoel van, weet je, als ik win, dan houden ze van mij. En als ik verlies, dan besta ik niet, dan zien ze mij niet, dan word ik niet gezien. Dus kijk waar het aan binnen komt, midden in die kern terecht, zie je dat? Nou, dus dan gaan de kinderen op dat moment, die zijn eigenlijk niet voor zichzelf bezig daar. Die gaan zich kijken naar de anderen, pleasersgedrag. Dus dit voorbeeld wat je net gaf, dan ben je eigenlijk voor iemand anders bezig in plaats van jezelf. Nou, uiteindelijk ga jij de wereld veroveren, toch? Met je zakmesje, niet je ouders of wie dan niet. Dan breng je ze terug naar jezelf, ga je daar met die problematiek aan de slag. En dan ga je ze helen eigenlijk. Helen heet dat.
Ja.
Helen. En dat is prachtig. En dat kan ik dus doen met het hypnotherapie. Ik heb met spoedeisende hulpartsen een medische hypnose moeten volgen. Ik deed hypnotherapie, dus ik werd gebeld door Juliane Kinderziekenhuis. Door die arts daar, van doet u ook kinderhypnotherapie? Ik zei, nou, ik doe toch hypnotherapie? Nee, specifiek medische hypnose. Nee, deed ik niet. Dus ik ben dat gaan doen. En daar zaten spoedeisende hulpartsen, kinderartsen, psychologen, mensen die op de afdelingen werken in ziekenhuizen, die leren een truc. En dat is een truc, hypnose, wat zij leren. Ik heb 4 jaar moeten studeren.
Nee.
Zie je het verschil? Dus bijvoorbeeld iemand die angst heeft voor prikken, of die een ziekte heeft, hè, wat uit de psychosomatiek komt, wat uit de geest komt, die heeft een lichamelijke klacht. Zij leren een truc, dus dat is dus te leren, maar dat gaat daar dus niet om.
Ja, dus ook wat je zegt van, ik weet niet of dit een goede vergelijking is hoor, maar als je, laat zeggen, bijvoorbeeld een prik krijgen, dat is iets waar iemand een angst voor heeft. En die angst wordt misschien groter, laat zeggen een ballon die je onder water houdt, die wordt steeds groter. Maar zij zorgen even we hebben iets wat ze misschien zeggen tegen een kind, ik weet niet of dat zo is, dat ze iets zeggen. En dat het kind daardoor een fijne gevoel even heeft. En dan kan die prik misschien gezet worden.
Nou, je lijkt ze af. Wat jij net als voorbeeld gaf voor de wijn. Weet je, we hadden een gesprek en dan gaf jij een mooi voorbeeld van een vriend van jou. Ja. Toen maakte ik jou bewust van wat je gedaan had. Weet je nog? Toen zei ik ook tegen jou van, kijk, je haalt hem eigenlijk uit zijn gemoedstoestand naar een andere toestand. Het is een hersenpan.
Maar op zich is dat natuurlijk, bijvoorbeeld ook in dit voorbeeld, behaalde ik daardoor ook wat ik wilde in ieder geval. En voor hem dan ook.
Ja.
En dat is in zo'n ziekenhuis dan dus ook zo. Maar wat je natuurlijk wil is eigenlijk dat het kind zelf helemaal die angst niet meer heeft voor een prikje, zeg maar. Of in welke vorm we het dan ook bekijken.
Precies. Kijk, dat is mooi, hè. Ik heb een vriend en die vroeger, toen in onze tijd, had je tandarts. Maar dat was niet zo'n mooie boor. Dat was met voetbal.
Ja, daar werd je bang
voor. Dus dat is pijn, jongen. Dus als je ooit die ervaring hebt gehad en je moet nu nog naar de tandarts.
Ja, dan ben je nog steeds bang voor wat je
doet. Ben je bang voor dat? Dus met prikken ook?
Ja. Oh, ja.
Die gast die bekliniek moest zijn prik halen en die liep weg.
Ja.
Die kon niet. Want vroeger had je natuurlijk van die spuiten die werden erin geknald zo. Weet je wel, heel anders dan nu. Ja. Dus dat zijn precies de mooie dingen die gebeuren als je op een tennisbaan staat. Weet je wel, en je denkt, wat sta ik hier te doen, joh? Of je wordt getriggerd door iets en je gaat gelijk in die gemoedstoestand zitten. Dat kan. Ja. Weet je wel, iemand herinnert zich aan iemand. Nou. Je hebt dat voorbeeld gehoord net van de Radio 1, weet je, van die jongen in Engeland die ik begeleid. Nou, dat heb ik ook meegemaakt. Dus tennis dat ik een bal opraapte in die finale van Roomburg. En er staat een vent die zegt, als jij die pot wint, sla ik je helemaal in elkaar. Nou, hoe moet je daarmee omgaan dan? Ja. Maar ja, wij leren daarmee omgaan. Maar nu leren ze dus daar niet mee omgaan. En dat zijn dingen die moet ik dus nu invullen. Die vul ik nu in, want die lampjes onder water staan uit. Vanwege de nieuwe technische vaardigheden. Alles wordt computer. Ze zijn altijd met een telefoon bezig. Dus er is een andere verandering in de hele ontwikkeling van ons als mensen. Jij zegt al, ik ben techneut. Nou, dat is mijn ding niet. Dus ik zou het graag willen leren voor je. Maar nee, dus alles, dat communiceren met dat scherm, dat is allemaal IQ. Allemaal IQ. En niet EQ. He, want praten met mij face-to-face is natuurlijk helemaal verhaal als wat jij door een telefoon loopt te appen naar mij toe.
Ja, zeker. Ja.
En dat is dus nu wat je dus nu in gaat vullen en gaat ontwikkelen weer. Die lampjes gaan weer aanstaan bij die mensen.
Ja, en dan... want bijvoorbeeld, een geinig voorbeeld. Ik weet niet of ik moest daar net aan denken toen jij iets zei. Ik heb natuurlijk straks, voor de luisteraar ook wel grappig, ik heb straks dan een aantal wedstrijd speel. En ik heb volgens mij nog nooit echt gewonnen toen mijn vriendin keek. Ja. Het gekke was dat ik dus maandag de eerste wedstrijd weer speelde en na een tijdje was aan het kijken. En het is wel dat ik in mijn hoofd dat gewoon weet dat ik nog niet vaak of niet vaak of nog nooit gewonnen heb als zij keek. Maar ze keek bij de eerste set, verloor die 7-6. Vervolgens ging ze weg. En ik win 6-1, 6-2. Maar ik vertel me letterlijk mijn nieuws verhaal van nou, misschien is het beter als ze straks nu kijkt.
Ja.
Maar ze gaat wel kijken, want ik vind het leuk als ze komt kijken. Maar het is toch, en dat vind ik dan heel interessant, van ik heb dus nu al dat stemmetje in mijn hoofd dat ik denk, nou ja, maar mijn vriendin komt straks kijken en zal ik nou wel winnen. En lastig zal het wel worden. Hoe kan je daar ook mee omgaan?
Of een mooi voorbeeld.
Ja.
Dat is een mooi voorbeeld, want er gebeurt van alles met jou nu.
Ja.
En kijk, interessant is, waar ben je mee bezig als zij komt kijken?
Ja, ik probeer zoveel mogelijk met mijn spel bezig te zijn.
Nee, je zegt het goed, je probeert zoveel mogelijk, maar echt in je achterhoofd. Is er ook nog misschien iets, en nu al die dingen die je bagage die je meegenomen hebt, wat je me nu net verteld hebt, die neem je ook mee. Dus om wat te gebeuren, of jij herinnert je aan, zie je wel, zij is erbij en het gaat slecht.
Ja, precies.
Interessant dit. Dus, er was een jongetje die wilde karate leren, de beste zijn die er was in het land, in Japan. Dus hij reisde gewoon 3 mooie dagen gewoon naar Saifu toe, komt daar aan, weet je wel, dat je die kale, die monniken en zegt, wat kan ik voor je doen? Hij zei, joh, ik wil de beste karateka worden in het land die er is. Hoe lang duurt dat? Nou, hij zegt, ja, het duurt 10 jaar. Nou, ik krijg een hartverklepper, die heeft 10 jaar. En dat is dan 2 keer zo hard weer. Hij zegt, 20 jaar. En 3 keer? Ja, 30 jaar. Hij snapt er niks van, die jongen. Dus ze gaan thee drinken. Dus hij zegt, Anjin-san, listen, if one eye is fixed on one destination, there's only one eye to lead the way. Dus toen Van Nistelrooy zei, toen hij voor Nederlands Elftal ging spelen weer, ik zal laten zien hoe goed ik kan voetballen, toen wist ik al, het gaat fout met die jongen. Want als je beide ogen op je proces houdt, dus jij en het proces, geeft resultaat. Zie je dat? Dus niet resultaat denken, maar proces denken.
Ja.
Punt voor punt denken. Ja. Elke keer weer 100% met je ogen waar je bent. Dan maakt het niet uit of de oorlog uitbreekt om je heen.
Nee, nee,
ja, sorry dat ik het voorbeeld noem, maar het maakt wel uit. Maar ik bedoel, of er een bom afgaat ergens, of iemand schreeuwt tegen je. Je zit in je eigen wereld. Je bent helemaal in dat proces. En dan kan je instappen en dan kan je uitstappen. En dat leer je ze ook allemaal. Hoe je erin kan stappen weer.
Ja.
En als het klaar is, dan laat je het weer los. En dan ga je weer je dingen doen.
Ja.
Denk niet aan een, ken je wel, denk niet aan een roze olifant.
Ja,
waar denk je aan?
Ja. Dat vliegt toch elke keer in je gedachten in.
Ja, dus ik moet niet kijken naar de kant. Ik moet niet kijken, waar ben je mee bezig? Kijk maar naar de kant. Even, that's it. En dan kijk je weer naar je wedstrijd, that's it. Dus dan ben je helemaal in dat proces bezig, zie je. In plaats van die 50%, ik moet niet kijken. Waar ben ik nou mee bezig dan? Dus die dingen, dat je mensen bewust maakt, hè, van wat er gebeurt, waar dan die focus zit en de aandacht zit, dat is ook allemaal mentale training natuurlijk, super belangrijk is. Op het moment dat ik ga gooien of ga staan daar, dan zit ik in mijn konkonnetje. Weet je wel? En dat zeiden ze toch vroeger altijd met die volleyballers toen ze goud haalden onder Joop Albeda. Toen speelden ze punt voor punt. Nou, dat is wat we ook doen. Dat leer je mensen ook. Punt voor punt, dart voor dart, wedstrijd voor wedstrijd. En jij vertelde mij ook net dat je weinig wedstrijden gespeeld hebt.
Ja.
Nou, dat is het verhaal wat ik dus kan vertellen over die, wat Sven Groeneveld en ik dus ontwikkeld hebben, die muur.
Ja.
Ga ik je straks vertellen. Dat je, nou, hoeveel zou denk jij dat jij traint en dat jij een herstel werkt trainen en herstellen doen we in één schoenendoos ten opzichte van wedstrijd spelen? Wat denk je dat de verhouding is?
Voor wie? Voor de...
Voor een sporter. Train je, hoeveel train je en hoeveel werk je aan je herstel, hè? Van een topsporter bijvoorbeeld. Nee. Dat is beter misschien, want die is met zijn vak bezig altijd. Hè? Dat je dat in één schoenendoos doet ten opzichte van wedstrijd spelen. Wat denk je dat de verhouding is?
Ja, maar hoe moet ik wel de vraag goed begrijpen? Want is dat dan voor een bijvoorbeeld hetzelfde?
Nou, voor jou precies
voor
zo.
Voor mij bijvoorbeeld.
Ja, voor jou precies. Hoeveel train je nou en hoeveel doe je nou aan andere dingen?
Ja, uiteindelijk ben ik meer denk ik met het herstel en trainen bezig.
Precies. Dus eigenlijk met een sporter is het 95% van de tijd is hij bezig met trainen en herstellen en maar 5% wedstrijd. Dus als je ziet hoe weinig wedstrijden je speelt, is heel anders.
Ja.
Dus jij ook, elke keer als je dus een wedstrijd speelt, doe je weer ervaring op. Ja. Want je hebt maar 5%.
Ja.
Nou laat het 10% zijn.
Mm-hmm.
Dus hele andere spanning, hele andere dingen. Ja. Alleen wat doe je ermee?
Mm-hmm.
Hoe analyseer je het?
Ja. Ja, ik heb hier een maand geleden volgens mij ongeveer een YouTube video ook over gemaakt. Het was dan ook hoe je een betere wedstrijdspeler wordt. En heel simpel was het door meer wedstrijden te spelen. En dan gaf ik daar inderdaad tips omheen waardoor je dat dan beter zou kunnen aanpakken. Maar ik kwam inderdaad een maand geleden tot de conclusie van... doordat iemand die mij uitnodigde waar ik heel lang niet mee had gespeeld, die zei kom we gaan eens een setje doen. Ik dacht, wedstrijd moet ik echt wel gaan doen, want over maanden heb ik een toernooi. Dacht ik verloor ook van hem. Dacht ik, ja shit man, ik ben helemaal niet goed in wedstrijden spelen op het moment. Nou, 2 weken heb ik getraind op het gebied van wedstrijden spelen, dus echt wedstrijden gespeeld. 2 weken later won ik wel van hem. Maar dan merkte ik al, ja, je maakt al stappen door het spel te spelen en ervaring op te doen. En ook vooral vind ik, en dat, daar kun je dus misschien een mooie link naar de Tennis Ball University, dat ik daarin heel erg mijn inner coach ontwikkelde.
Zo. Mooi.
Omdat ik tijdens, en daar werken we ook veel mee met Tennis World in het programma, van ja, je kan heel goed met allerlei oefeningen trainen en je weet heel lekker, alles maakt toch niet uit of je die bal nou in of uitslaat.
Ja, precies.
Maar ineens merk je als je die wedstrijd speelt, deze bal half kort, een beetje slijs, toch met spin slaan. Nou, bij het vrij spelen ging het lekker. Kan wel lekker vrijheid spelen. Oh, nu merk ik ineens dat ik spanning heb en baal dat ik het wel in het net speel. Weet je, dat soort dingen gebeuren dan ineens. Ja, het was heel leuk om de afgelopen maand echt aan te werken.
Ja.
En des te leuker ook om het straks weer gewoon weer te ervaren inderdaad. Zo zie ik het ook wel echt.
Ja, maar het is mooi dat je dat zegt. Kijk, ik heb met Jimmy Connors gespeeld privé, hè? Die was toen 2 in de wereld.
Ja.
Toen was ik naar Amerika gegaan, naar Robert Lansdorp, die had toen Tracy Austin, die was nummer 1 van de wereld, 16 jaar, dubbelhandig.
Ja.
En ik was Nederlander en hij is ook een ex-Nederlander die al alleen maar in het buitenland gewoond heeft. En toen was ik daar en toen Jimmy die belde mij op, want die was aan het voorbereiden voor het circuit weer. En die gastjongen, de eerste ontmoeting met die gozer was bepalend.
Ja.
Eerste ontmoeting, ik sta in een of ander hotel waar president Ford, of ex-president voor hem lights a Christmas tree. Sneeuw om me heen in veel Colorado, een mooiste gebied wat er was. Toen zat hij me ingevlogen daar.
Mm-hmm.
En ik zie een mannetje, ik had hem nooit echt gezien, een levende lijf. En hij komt aanlopen, zo'n mannetje, en dan nog wat, die is nummer 2 in de wereld in een paardje. En het eerste wat hij doet toen we buiten kwamen was pak een sneeuwbal. Hij zei, doe je mee? 25 cents.
Mm-hmm.
Op dat bordje. Ik zeg, ik doe niet mee. Ik doe niet mee, weet je. Ik zeg, ik heb geen geld. Dus hij doet met zijn vriend van die journalist, toen ze 25 cents. Die gast deed alles onder druk.
Mm.
Alles met druk. Dus toen ik ging training geven, heb ik alles met druk gedaan.
Ja.
Spelletjes met druk. Spelletjes altijd onder wie gaat hem nemen. Weet je?
Mm.
Verantwoordelijkheid pakken met mensen. Dus zo was ik al op mijn eigen manier bezig met het mentale vlak. Om mensen te leren groeien in dingen.
Mm. Want eigenlijk als je het zo ook zo zegt, het is natuurlijk... Ik vind dat, ook voor mezelf hoor, steeds minder wel, maar dat je ziet mensen soms terugkomen van bijvoorbeeld een presentatie die ze moeten geven voor een groep. Of een wedstrijd moeten spelen en eigenlijk heel verbaasd zijn dat datgene niet heel goed ging. Wat je eigenlijk net inderdaad zei met die schoenendozen, je oefent die presentatie. Je hebt echt naar misschien in je leven nog maar een uur voor een groep gestaan.
Juist.
Of
juist.
Het is eigenlijk zo simpel, alles wat je oefent, word je beter in. Maar hoe vaak oefenen met hetgene wat we echt goed willen doen? Dat is eigenlijk.
Nou, toevallig heb ik ook, toen ik voor iemand, Joe Forella, die was de nummer 2 van Pim Fortuyn, dus een tennisser ook, Joe, die heeft ooit bij mij getraind. Die had iets ontwikkeld, het heet de spreker zonder spreekangst, is het ergste van mensen wat er is, hè, presentatie geven voor groepen staan, toch? Mensen gaat liever in een kist liggen dan dat ze gewoon goed moeten
staan. Ja, het staat op nummer 1 of nummer 2.
Nummer 1.
Ja, nummer 1.
Dus ik heb die trainingen gegeven. En dat is mooi, want dan leer je die mensen, leer je technieken, bijvoorbeeld hè, om over, zeg maar, over de mensen heen te kijken naar achter in de zaal. Ja. Maar wat dus belangrijk is, dat je dus weer daar bij het proces blijft wat je daar hebt. Vertel me over je verhaal. Jij ook hier. Je zit gewoon met mij te praten en je gaat natuurlijk komen de dingen naar voren. Dus ga maar, kruip maar in je verhaal.
Juist als dat gebeurt, komen de beste interviews ook. Soms denk ik wel eens namelijk, het is wel grappig ook, soms denk ik ook, oh, ik hoop echt dat tijdens het gesprek denk ik, oh, ik wil wel dat we hier nog heen gaan, dat dan ook bepaalde antwoorden misschien verwacht. Of dat ik echt wel denk aan, straks gaan mensen dit luisteren.
Ja.
En juist als ik dat, zodra ik dat doe, dan merk ik dat ik weg ben. En dan kijk ik mijn gast aan en denk ik, oh, wat zei eigenlijk net?
Luisteren, wat er gebeurt. Klopt. Heel goed, mooi. Dus dan zit je in het proces, toch? Jij in het proces samen hier.
Ja.
En dat wat je doet, geeft resultaat.
Ja.
Dan moet je gewoon straks ook doen, punt voor punt, lekker spelen daar.
Ja.
En het, hoe kan je je vriendin zien? Leuk, toch?
Ja.
Dat is energie.
Ja, absoluut.
Dus dat is een hulpbron. Dus als je naar haar kijkt, word je blij. Dus dan heb je weer positieve energie. Neem je even mee.
Ja. En dan mijn beeld hè, van hypnose is inderdaad niet zo'n klokkie en dat het heen en weer gaat. Het zijn inderdaad vragen. Maar is er eigenlijk... Kan je nu al spreken, doordat wij het eigenlijk nu al een beetje, alleen maar het kleine onderdeel over bijvoorbeeld, dat mijn vriendin komt kijken en dat als mijn vriendin er wordt, moet ze sowieso hard lachen. Dus, maar dat we daarover hebben, is dat eigenlijk al een beetje een soort hypnose eigenlijk?
Nou, jij bent er al nu aan het nadenken over die dingen. Nou, je gaat naar binnen, hè? Je gaat dus naar binnen, naar dingen toe. Ja. En nogmaals, het is globaal wat we zeggen, hè? We gaan niet naar de verdere oorzaken, maar gewoon nu, weet je, ga lekker, ga die baan op. En ga aan het proces denken wat je aan het doen bent daar.
Ja.
En weet je, stap in die wedstrijd en ga met die tegenstander kijken hoe je die bestuurt en wat je moet doen. Zoals je net de eerste wedstrijd gewonnen hebt daar, dat je gaat lopen en diegene heb je gesloopt gewoon.
Ja,
ja, dan hoor je hem. Dus gisteren was slopen, vandaag kun je misschien weer meer, weet jij veel, want je hebt weer een nieuwe wedstrijd.
Klopt.
En je bent weer sterker geworden vanuit je oude wedstrijd, heb je weer dingen meegenomen. Dus dat is mooi toch, dat je dan nu benieuwd kunt zijn wat vandaag gaat brengen.
Zeker, ja. Ik denk ook dat wat je zegt, van wat vandaag gaat brengen, is eigenlijk al een heel erg meer excited gevoel.
Ja.
In plaats van, ik moet presteren vandaag, want straks lig ik anders uit het toernooi. Of wat denkt mijn ouders ervan?
Ja, ja.
Ja,
als je die weg inslaat, dan ben je ze dik van je pad af, zie je. Dan ben je ver uit je... Want je pakt gewoon je taak vandaag.
Ja, precies.
En het leuke is dat je steeds ja tegen mij zegt. Dus het is mooi dat je die kant dus ook mee uitgaat, zie je? Dat heet de yes, hè? Jij begint ja, dus jouw brein begint het allemaal ja. Dus je zit helemaal in die flow al, dus dat is mooi.
Misschien dat ik... heb nog één stuk die ik wil voorlezen. Dat is ook wat iemand anders namelijk over jou zei. En ik denk dat dit ook iets is waar elke luisteraar zich in zou willen kunnen vinden, zeg maar. Dus ik zal hem voorlezen. Bij Frits op een vernieuwde manier goede coaching gevonden voor mijn werk als manager van een grote organisatie. Fijn om inzichten te krijgen vanuit een hele andere kijk. Sport, werk en privé, alles heeft met elkaar te maken en staan in verbinding met elkaar. Dan heb ik nog even zelf herhaald van, oké, dus alles heeft met elkaar te maken en staat met elkaar in verbinding. Elke luisteraar die werkt natuurlijk. Elke luisteraar die sport, ik denk als je dit luistert dan tennis je. En heb je ook een privéleven. Maar in hoeverre, hoe zie jij dan, want die andere zei ook hè, van het opladen van de batterij. Ik zie daar een beetje dezelfde dingen in, van een soort van die balans tussen het werk, sporten. Hoe help je daar ook mensen mee? Hoe kijk je daarnaar? Hoe mensen dat goed kunnen aanpakken? Dat, je bent niet alleen een tennis natuurlijk, je bent ook iemand die misschien bij de HEMA werkt.
Precies, dat zeg je goed. Wie heb ik tegenover me zitten? Goed, dat is ook belangrijk. Deze persoon had enorme potentie. Dit was echt een ongelooflijk potentiële topper, dit. Echt een leider. Maar die had dus een beetje... weet je, dan ga je kaderen voor ze even. Je gaat een kader. Op dat moment gebruik ik dus dingen om dingen zichtbaar te maken voor zo iemand. En deze persoon die bijvoorbeeld waar je het over hebt, die is gewoon 25 kilo kwijtgeraakt door zijn fysieke batterij aan te pakken, omdat hij inzicht had in, joh, luister man, ik ben een voorbeeld hier. En als mijn fysieke batterij niet in orde is, dan heeft dat input op mijn emotionele en mijn mentale batterijtje. Weet je, en als ik dan een voorbeeld ben als leider daar en ik wil de zaken gaan doen, en wat kan ik, hoe geloofwaardig ben ik als ik met een pencil rondloop daar op die vloer en ik wil dingen gaan veranderen daar. En gaat tegen mensen zeggen, joh, je moet op je voeding gaan letten, want bij wijze van spreken, want is dat niet geloofwaardig. Ja. Dus deze gast, dat was een topper gewoon, weet je, en is ook een absolute topper dit, want dat is een jonge gast die gigantisch gescoord heeft. Gigantisch voor het bedrijf waar altijd alleen maar, zeg maar, een paar ton aan verlies in zat. Dat bedrijf gewoon zwaar omhoog getild heeft en is gaan knallen. En dan heb ik andere vlakken ook gebruikt daardoor. Weet je, ga je ook andere dingen doen. Het eerste wat ik gedaan had, in welke omgeving zit je nou eigenlijk? Waar zit je voor omgeving? Dus zit jij in, als jij bijvoorbeeld heel oprecht bent en eerlijk, en je zit in een omgeving waar jij dus mensen moet foppen en oneerlijk je moet benegen, dan gaat dat druisel tegen jou in, toch?
Ja.
Dan, dat is die zwarte as, die zei net, de zingeving, hè, de waarde en normen, ja. Waarom doe je wat je doet? Dus dan heb je een keus, of je gaat weg, of je blijft en vindt een waarom. Nou, dus ga je al de mensen de waarom vinden, daar. Nou, en dan ga je daar, dat is wel heel belangrijk, want als je in een omgeving zit waar bijvoorbeeld mensen inderdaad, die niet, dat je beter je mond kunt houden en je eigen weg kunt gaan, in plaats van alles te gaan zitten delen, waarom mensen misbruik maken weer van jouw dingen. Dus allemaal dingetjes, omgeving eerst weten. Ja. Nou, dus
maar in omgeving bedoel je dan ook vooral de mensen om je heen?
Nou, de organisatie waar je in werkt.
Ja, ja, precies, in deze
de organisatie waar je in werkt. Ja. Want als leider ben jij trainer tegenwoordig, je bent coach, je bent expert en je bent manager. Vijf dingen. Ja. Dat ben jij als leider. Alleen vroeger was het top-down en nu is het bottoms-up ook. Dus die ouderwetse manier zoals ik vroeger les gaf, dat was top-down.
Ja.
Dat doe je nou anders. Dat zou je nou anders doen. Dat zou je nou anders moeten doen, want het veranderd is allemaal. Hmm. Weet je wel, dus die piramide in het midden elkaar ontmoeten. Nou, en dat is met ieder. Dit was een bedrijfsleven, ik vraag. En ik heb ook, je hebt mensen van MKB, je hebt mensen van CEO's die er ook zijn. Natuurlijk al grotere organisaties, weer anders. Dus die coach je dan. En dan kun je allerlei dingen toepassen die voor hun op dat moment, waar zij voor komen, de hamvraag, waar kom je voor? Ja. Wat wil je met jezelf, waar kom je voor? Die moet je altijd weten.
Ja, ja, en dan bijvoorbeeld dus ook gekeken naar een tennisser, is het dus eigenlijk ook heel interessant om bijvoorbeeld in de context blijven van iemand die misschien te zwaar is, te kijken van oké, dus wat nou zou dat betekenen voor jou als persoon als je beter zou gaan, meer zou gaan bewegen en beter zou gaan eten, meer zou gaan slapen ook waarschijnlijk, bijvoorbeeld, dat je dan zal zien dat iemand ja, beter zou gaan tennissen, maar ook lekker in zijn vel zit op zijn werk. Maar dan is wel belangrijk, hoor ik uit je verhaal, dat je op je werk wel op je plek bent.
Ja, zeker.
Zodat je lekker in je vel zit, dat je met mensen werkt ook. En misschien aan iets werkt waar je gewoon gelukkig van wordt.
Zeker, maar het kan ook zo zijn dat je een tussenstap hebt. Dat je iets doet wat niet jouw ding is.
Ja.
En wat is dan de uitdaging? Het kan ook een tussenstap zijn voor jou, dat je daar zit.
Wat heb je daar een voorbeeld van?
Nou, iemand die bijvoorbeeld, je bent aan het doorgroeien, weet je wel. Net als wij. Net als wij als tennissers. Als je terug naar tennis kijkt, van waarom ontstaat faalangst? Omdat er veel te hoog gegrepen wordt gewoon.
Ja.
Nee, weet je wel, je vaardigheden zijn niet goed genoeg voor de uitdaging die je pakt. Dat is een model, hè, zoals, weet je wel. Vaardigheden naar uitdaging. Mm-hmm. Nou, dat is in mijn tijd was het al zo. Dan ik ga uitweiden, maar goed, ik kom zo op tennis terug. Maar in deze, soms kunnen dingen de goede zijn goed geworden om de dingen te trainen die niet leuk waren. Mm-hmm. Hoort er ook allemaal bij. Kan je alleen maar dingen doen die leuk zijn. Dat is ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat je altijd aan hoeft te zitten, maar je maakt het dus wel mee. En je handelt het. En je gaat dan weer verder, toch?
Hmm.
En dat is belangrijk. Dus niet dat je het uit de weg gaat, zie je? Ja. Dus als dat moment is dat ze dus dreigen om het uit de weg te gaan, dan moet je je even spiegelen van, joh, kijk nou wat er gebeurt. Wat ben je aan het doen nu?
Ja.
Waarom doe je dat? Waarom ga je dat uit de weg? Of ga dat nu aan en zie je dat als een uitdaging?
Is dat ook niet een quote van, ik heb niet meer zijn achtergrond, maar volgens mij is het ook een quote dat wat lijkt op, dat hetgene waar je het meest tegen opkijkt, is vaak hetgene wat je juist moet doen. Is dat niet?
Nou, dat is mooi. Dat is een hele mooie. Dat zeg je het goed. Ja. Weet je wel? Maar goed, dan moet je weer per individu bekijken of het klopt wat ik nu zeg. Dus het afhankelijk van wie daar zit en wat de vraag is.
Ja.
Maar je kunt alle kanten uit. Het is wat ik zeg, waar wringt de motor? Wat loopt niet en wat is het probleem?
Ja.
Dat is heel belangrijk. De vraag, waar kom je voor? Ja, want met tennissers is het interessant, want met tennissers, weet je wel wat ik al zeg met de vaardigheden en uitdagingen. Bij mij, heel simpel, als jij geen A-toernooi kunt winnen, wat doe je dan in vredesnaam in het buitenland? Wat doe je daar? Dan gaan ze maar weg om de confrontatie uit de weg te gaan, omdat ze hier niet kunnen winnen. Ja. Denken ze, nou ga ik maar naar het buitenland, ga ik maar naar Nigeria toe. Want daar komt toch niemand, daar hebben ze allemaal diarree daar, vanwege de omstandigheden. En dan kan ik toevallig misschien een 1 uur ATP-puntje halen.
Ah, ja. Ja.
Nou ja, hebben ze 1 jaar een ATP-puntje en dan is het weer weg. Dus je moet eerlijk zijn tegen jezelf altijd, weet je wel. Gewoon, realistisch. Mm-hmm. Van, oké, wat wil ik? Wat is mijn doel? En is het realistisch wat ik ga aan? Hoe ga ik dat dan doen? Stap voor stap. Want als jij namelijk te grote stappen maakt, dan val je keihard naar beneden. Ja. En in de topsport is het simpel. Je denkt 1 stapje terug om er 2 te nemen. Hm. 1 stapje terug, zodat je een heel goed fundament hebt. Ja. En bouwt op alle vlakken.
Is het ook niet een beetje met dus inderdaad de succesbeleving te maken die je ook als leraar, yes, bij welke groep dan ook, ja, wil houden?
Ja.
Als je iemand lesgeeft en je geeft als opdracht om, laat zeggen, 150 km per uur te serveren, die kan je 100 ballen geven. Maar dat gaat dan waarschijnlijk dan nog niet lukken. Terwijl als iemand een heel simpel opdracht geeft, steeds een stapje verder, dan gaat het beter.
Ja, en hangt af, hè, van talent wat je hebt. Want dat is al wat interessanter weer. Kijk, talent, als je een talent iets korts aanreikt, stel ik tegen jou zeg, joh, spring nou eens even van 1 meter over die lijn. Hm. Nou, dat doe je met 2 vingers in je neus. Maar nou ga ik die lijn hoog leggen. Veel verder weg, 3 meter van jou vandaan. Hm. Waar denk je dat je terecht komt dan? Misschien haal je 3 meter, maar misschien 20 centimeter onder die 3 meter.
Ja.
Dat is jouw capaciteit, dat is je kwaliteit. Dus talent, moet je opletten, hè, want net als iemand hoogbegaafd is, dat je die niet verveelt, want die kunnen dat.
Ja.
Dus moet je niet in de algemene pot gooien, hè, die moet je opletten. Dat zijn de goeie.
Hmm.
En daar moet je die kunnen dat grijpen. Dat is overal zo, op school, als je hoog intelligent bent, hè, dan is dat zo dat mensen raken verveeld, want voor hen is het gewoon makkelijk.
Ja, 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 die
en uiteindelijk komen ze helemaal op mbo, gaan ze helemaal afdalen, weet je wel. En omdat ze gewoon dan een probleem hadden wat dan niet goed opgepikt is.
Ja, dus het moet, zeer, hoe zeg je dat? Het moet haalbaar zijn, maar wel zeer uitdagend.
Juist. En voor iedereen is het anders. De een kan heel hoog in die druk komen en de ander moet je minder doen. En dat is de kunst van de coach, van de trainer.
Ja. Dus eigenlijk ook voor de luisteraar. Misschien kunnen we dit op het gebied van inschrijven voor sommige toernooien. Zie ik steeds meer gebeuren dat bijvoorbeeld mensen die 6 zijn, schrijven zich in voor de 4. Bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik, dat is ook een beetje voor het systeem daardoor niet een beetje verkeerd gebruikt. Maar waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen, nou, voordat je aan de 4 mee wil gaan doen om die te proberen te winnen, probeer dan eerst maar eens de 5.
Leer maar winnen. Leer eerst maar winnen. En niet dat je steeds maar, als je verliest, hè, kijk tegen een mokerhamer op je hoofd, ga je steeds meer twijfelen in zo, hoe onzekerder. Dus op een gegeven moment weet je het niet meer.
Ja.
Dus leren winnen is ook een vak apart.
Hmm.
Weet je wel, dat je dat gewoon doet. Dat je zegt, van je, inderdaad, nu zei je net al, hè, nu heb mijn potje lekker gewonnen gisteren, nou was een grinden, nou vandaag kan het heel anders zijn.
Ja.
Maar je leert winnen op het juiste moment, weet je. En je kunt ook winnen op het moment. En niet dat het niet haalbaar is. Die coach zegt tegen mij, hey, ik verlies 9-7 setje van die gast. Hij zegt, hoe hoog sta je dan? Ik zeg, 800. 800? Hoezo sta je 800? Ik zeg, ik heb niks aan doen, ik sta 800. Maar ik was een multimiljonair in het potje spelen. Oefenpotjes.
Mm-hmm.
Nee. Maar niet in wedstrijden. Omdat ik het geld niet had om de deur uit te stappen en mijn rugzak te pakken en naar buitenland te gaan, te spelen. Mm-hmm. Weet je wel? Dus dat zijn allemaal dingen die leren van. Dus je moet altijd, de tennistrainer, de coach, is de dirigent van zijn orkest.
Hm.
En iedereen heeft een eigen instrument in zijn handen. En dat is wat je gewoon doet met mensen. En jij begeleidt jouw orkest. En de een mag dat wel doen en de ander doet het niet. Maar ja, al die vergelijkingen die getrokken worden, jongen. En weet je, de jaloezie die er dan is. Alsjeblieft, het gaat om jou.
Hm.
En het zou zo kunnen dat jij nu net even een klein toernooitje moet spelen. En dat je dus denkt, ik sta achter die andere kerel, want die mag een groot toernooi spelen. Maar het jaar erop kan het zijn dat jij ineens zo'n stap gemaakt hebt, dat je die gozer voorbij gaat.
Ja.
Dus de trainer, weet je wel, die is als het ware de dirigent. En die haalt niet alleen maar de spelers die mee bezig, maar ook met de ouders. Hè. Hoe ga je met de ouders om? Natuurlijk al je podcast gehoord. Hè, hoe Sven daarmee omgaat. Helemaal geweldig. Deed ik ook altijd. Ouders zijn de ouders En jij bent de trainer. Op het moment dat de ouder trainer wordt, word ik. Wacht even, ja. Dan word ik de ouder. Ja. Maar dan zou ik zeggen, jongens, mazzel, ik ga niet met je verder. Want dit is mijn vaak, hier ben ik specialist in. En jij bent thuis. En wij hebben allebei dezelfde normen en waarden. Want dat is belangrijk.
Hmm.
Zie je, en dan zijn er maar weinig. Ik heb het zien we niet gehad, weet je wel. Waarom is dat succes? Met Poelmans, waarom was dat een succes? Omdat die oude lui allemaal dezelfde normen en waarden als ik.
Ja. En dan ga je dezelfde kant op.
En dan kan je zeggen, joh, thuis worden ze ook opgevoed. Thuis mogen ze ook de afwas doen.
Ja.
Thuis mogen ze ook een rotzooi opruimen. Thuis mogen ze mogen een eigen tas dragen. Allemaal die dingen. Allemaal diezelfde dingen die je hebt, die je, zoals jij er ook over denkt. Zodat jouw as, die zwarte as, de waarom je dingen die je doet, die waarden en normen gelijk zijn aan de ontwikkeling van wat je met je kind aan het doen bent.
Ja, ja, want misschien dat je nu zegt, ja, die as in het midden, hè, misschien kan je dat toelichten. Je had mij voor de podcast het even uitgelegd.
Hmm.
Maar dan heb je eigenlijk ook, volgens mij zijn een soort holistische mentale systeem van die vier pijlers, volgens mij, heb je verteld.
Ja, we hebben vier pijlers, ja, dat klopt, hè.
Ja.
Kijk, in 2010 ben ik begonnen met die bedrijfstraining. En dan was dat verhaal van de Mentally Fit, is dat?
Ja.
Mentally Fit in Nederland en België. En die hadden een verhaal, heette de bedrijfsatleet. En dat komt uit de sport, deze kennis. Dus een wetenschappelijk onderbouwd verhaal uit Amerika. En dat hebben ze vertaald naar Europese waarden en normen. En daar kwamen die assen uit.
Hm.
En de eerste as is de IQ-as. Die is gewoon, die ligt dan zo parallel rechts van jou. Dat is je intelligentiequotient, ofwel je functionele capaciteiten. Dan heb je de EQ-as, dat is die andere, de rode as. Dus dat is je emotionele quotient, je sociale intelligentie eigenlijk. En dan heb je de fysieke, dat is je energetische as. Dat zijn de drie assen die liggen plat op de grond. En daarboven heb je die zwarte as, en dat is de zingeving van alles. Dat je waarden en normen, waarom doe jij wat je doet? Nou, hadden we het net al over als je naar... Ik heb toen een training gegeven aan de leraar, een tennisleraar in 2019, over de holistische kijk op mentale weerbaarheid.
Mm.
Toen gaf ik als voorbeeld, liet ik een filmpje zien van Roger Federer. Nou, wat zie je dan hier? En dan zagen ze, nou, Roger Federer, die heeft natuurlijk, die straalt intellect uit, hè, de IQ ons. Die straalt straalt hij uit, hè, die man. Iedereen, hè, hij kan goed omgaan met zijn emoties en hij straalt het ook uit. Hè. Iedereen wil niet meer dat die man een Rolex draagt en dat hij dit heeft en dat heeft.
Ja.
En de fysieke, let dus op, atleet is die man. En hij heeft enorme waarden, enorme.
Ja.
Dus alle vier.
Hmm.
Nou, als we kijken naar tennis, dan hebben we de vier pijlers. Techniek, tactiek, mentaliteit en conditie. Dan techniek, tactiek en mentaliteit ligt op die blauwe as, een IQ-as. En conditie ligt op die groene as. Dus je hebt twee pijlers. Maar als je twee pijlers op je hand doet zo, dan ben je instabiel bij het leven. Dat klopt niet. Dus die derde pijler, die ik erbij gooi, de EQ-os, is belangrijk. Dat geeft jou dus stabiliteit. Omgaan met je emoties.
Hmm.
Nou, dat is belangrijk. Dat die drie er zijn. En dan die grote as, jouw waarde en norm. Dus kijk je nou naar de opleiding die we gedaan hebben, heb je maar met twee assen te maken. Dus we missen de twee belangrijkste assen. De EQ en waarom doe ik wat ik doe.
Ja.
Nou,
maar dat is sowieso dat laatste, die normen en waarden as, dat is sowieso iets wat, maar is een heel ander onderwerp. Maar daar wordt bijvoorbeeld ook al bij de scholen, het schoolsysteem wordt daar ook geen aandacht aan besteed, toch? We krijgen aardrijkskunde en geschiedenis, we krijgen niet hoe moet ik een goed interview houden of hoe moet ik een goed gesprek hebben, hoe presenteer ik of hoe, dat soort onderwerpen.
Ja.
Dat, dus, maar en dan zeg jij Federer.
Dan kijk je Kyrgios bijvoorbeeld.
Ja.
Wat denk je daarvan? Als je daar naar kijkt, nou die gast, die straalt, nou, heeft techniek en techniek heeft hij.
Ja.
Tactiek is, nou goed, die jongen heeft enorm talent, dat is duidelijk, maar techniek heeft hij. Nou ja, tactiek en mentaliteit, nou, die is dus, kun je vraagteken achterzetten bij die jongen.
Ja.
En dan heb je natuurlijk zijn fysieke ding, hoe die er fysiek uitziet. Dus hij heeft maar twee assen.
Ja.
Die twee assen. Dus hij mist de SQ en hij mist de EQ.
Maar wacht, welke twee assen heeft hij dan, zeg jij, heeft hij...
De IQ. De IQ, hè. Okay, hij heeft dus hij kan technisch en hij is kundiger. Hij is kundig, want hij kan die jongen veel met een bal, hè.
Ja.
Nee, maar en fysiek. Dat doet hij ook wel is hij ook fysiek. Er zijn twee assen, maar hij heeft geen... Hij kan niet omgaan met zijn emoties.
Zijn emoties, waardoor hij eigenlijk af en toe omvalt.
Natuurlijk. Natuurlijk.
Dat hij heel goed kan spelen als hij tegen Djokovic een keer staat. Want hij daar dan wel waarschijnlijk gemotiveerd voor is. Maar om gewoon een toernooi te spelen in, laten we zeggen, Rome bijvoorbeeld, waar je natuurlijk ziet dat hij een stoel ineens gaat gooien. Daarin zie je dan dat hij bijna emotie
maar ook geen waarde enorm. Hij misdraagt zich gewoon en niemand zegt wat. Hè? En niemand doet wat, dat is erg genoeg van. Want heel die sociale controle is eigenlijk weg. Ja. Dus wat moet je met zo'n man doen? Die moet je een les leren.
Ja.
He, want als jij door het rode stoplicht ging rijden en de politie zegt, nou Hugo, luister, wat doe je? En je zegt, ik was zo aan het denken aan allerlei dingen en ik zag die rode stoplicht niet. Nou, zit hij voor dit keer, oké? Nou, de volgende keer rijd je toch net zo makkelijk weer door het rode stoplicht heen. Tenzij je een boete krijgt van €300, nou dan kijk je wel 5 punten uit volgende keer, want als je op groen staat begin je al te remmen.
Ja.
Dus de gevolgen daarvan, de sociale controle is ook weg gaan vallen, zie je? Het wordt helemaal individualistisch allemaal nu.
Ja.
Dat zie je ook gebeuren. Alleen die waarden en normen, die blijven van belang.
Hmm.
Want zo'n coach, als je coach van iemand bent, zou zijn, wat denk je dat je bent, joh? Zou je er morgen ernaast?
Ja.
Zou kunnen.
Ja.
En wat ga je hem leren? Dus dat is mijn vak nu, ik zie dat. Ja. Dus ik zie ook dat die jongen hulp nodig heeft op een ander vlak.
Hmm.
Dat is een probleem. Ja. Maar ja, wie ben ik om dat tegen hem te zeggen? Dat moet hij zelf weten. Maar dit zijn de dingen precies waarom ik dus dit vak ben gaan doen. Weet je wel? Want daar zit, kan je aan werken met mensen aan die dat soort zaken. Hè?
Ja. Maar dan, en dat is misschien wel weer mooi om terug te gaan naar het begin waar we het even over hadden. Dan heb je natuurlijk een stukje begeleiding wat Federer misschien wel heeft gehad, Kyrgios niet. Maar voor een groot deel is dat waarschijnlijk dus ontstaan in hoe Federer ook is opgegroeid.
Juist.
En hoe Kyrgios is opgegroeid.
Juist, juist. Heel goed. En zo kan je nog meer voorbeelden geven van Piers met zo'n vader.
Ja.
En van dat zwemmeisje wat toen met de Europese kampioenschappen aan de haren getrokken werd door de katakomben, door de vader.
Hmm.
En dat zijn allemaal uitzonderingen. Hè? Weet je wel, kijk altijd naar uitzonderingen. Je moet eigenlijk naar gemiddelde kijken.
Hmm.
En dan is dus... Agassi die gewoon een hekel had aan hoe zijn vader dat deed met hem, uiteindelijk weet je, en allemaal dat soort zaken. En dan denken al die ouders, als je als ouder coach wordt van je kind, dan moet je met doogeloos kunnen zijn. Nou, is dat wat je wil?
Ja, precies, want de uitzonderingen zijn niet de regel.
Nee. Maar is dat wat je wil?
Die zien we wel. Maar ja, precies. Ja.
Weet je, en dat moet je met ouders bespreken. Hmm. Dus dat kan je ouders in coachen. En ouders zullen daar foutjes in maken, dat geeft niks, want iedereen mag fouten maken als er maar progressie in zit. En dat is echt wat ik je vertellen. In 2018, toen werd ik enthousiast over tennis weer een beetje, want ik was er klaar mee toen, in 2010. En toen heb ik een jongen gezien, nou, dat had ik nooit gezien. Ik denk, nou, hoe is het mogelijk dit, zeg, dat is mooi. En toen heb ik nog geprobeerd om daar wat mee te doen. Maar
daar herkende jij mij van toen je me net zag.
Ah, mooi! Nee. Ja, jij was dat.
Mooi. Nee, sorry, ga door.
Mooi. Geweldig, geweldig. Hey, dan had je mij even off guard daar. Maar heel goed. Heel goed. Hey, weet je wel, maar die omgeving was dus niet goed.
Oh, ja. Ja.
Het hield op. Mm. En dan ga ik mijn handen niet eens meer aan branden.
Nee.
Snap je, ik weet hoe dat werkt. En het lachen dat nu op dat moment er een speler was die van zo'n Musetti of zo uit die jongen.
Ja, ja.
En Korda, en die gasten staan nu waar ze staan. En deze gast, weet niet waar die is.
Nee, ja, precies.
Weet je, en dat is jammer, want dat is zonde van het talent.
Ja.
Echt zonde.
Ja.
Maar ja, zo gaat het, helaas. En nogmaals, ik ga mijn handen daar niet aan branden meer. Maar dat zou iedereen moeten doen. Want je hebt vaak dat, omdat het zo'n talent is, dan denkt dan gaan ze daarheen. En denkt diegene, oh, allemaal mooi man. En dan gaan ze weer daarheen en daarheen en daarheen. Nou, dat heeft geen enkele zin, dat is zonde. Het moet een verhaal zijn, zie je?
Mm-hmm.
Verhaal.
En dan zou je dus ook eigenlijk kunnen concluderen dat heel veel te maken heeft met de omgeving. Vanuit gekeken, zeker talenten opbouwen of opleiden, zeg maar. Dat het heel veel te maken heeft met of zij het redden door, natuurlijk financieel, of er geld genoeg voor is.
Ja.
Maar ook de kant van de ouders en de coaches en hoe daarnaar gecommuniceerd wordt.
Precies.
In plaats van wat voor oefeningen we bedenken en hoe je naar voren moet slaan. Natuurlijk is dat belangrijk.
Zeker.
Maar
heel belangrijk.
Die norm- en waardekant.
Maar dat is ook wat je net noemde, is ook heel belangrijk. Want vanuit techniek ontstaat tactiek.
Ja.
De meer je kunt technisch, de meer je kunt met een bal. Ja. Dat is waarom verder en die gasten zo nog steeds hier aan staan. Want die kunnen zoveel met een bal.
Hmm.
He, die kunnen hem neerleggen waar ze willen, met allerlei rotaties van dien en kort, lang, weet ik veel wat. Dus dat is belangrijk, maar jij zegt het goed. Het is altijd een totaalpakket.
Ja. Ja.
En dat zet je uit. He, Roger komt, als je Roger een boek leest, dan weet je precies hoe die jongen gegroeid is. Ja. En hij wilde zelf naar Zwitserland toe, naar die academie. En Sven natuurlijk ook gezeten, dus hem ook meegemaakt. Had je die Peter Carter, nou die man, fantastische gast, die heeft hem alles erin gepompt wat nodig was.
Ja.
Maar toch al niet verstikt, want dat is ook belangrijk, dat hij niet verstikt is die verder. Hè. Dat is ook een spel, hè, wat je moet spelen, zie je? Dus dat is allemaal wat heb je op je vloer zitten.
Ja, dat is misschien ook wat diegene hier zei, weet je, dat je die batterij moet je ook blijven opladen. Ja. Dat moet ook wel leuk blijven. Ik vind het knap ook bij Federer en nu ook bij Nadal, dat ik zie dat ze toch besluiten Nadal niet met Wimbledon mee te doen. Omdat hij, ik weet niet precies wat het was, maar volgens mij merkte hij dat hij gewoon overmoeid was.
Ja.
En daardoor mentaal of emotioneel eigenlijk gezien.
Misschien wel fysiek. Ja. Misschien wel fysiek. Kijk, Nadal is een speler die noemt zo fysiek arbeid, dat lichaam houdt op een gegeven moment op.
Ja.
Weet je wel? En Roger nu ook. Hij is natuurlijk een hele andere bouw.
Ja.
En die zou wat langer misschien kunnen doorgaan. Maar goed, dat...
Je hebt ook een einde op dat niveau.
Ja, en Djokovic is die nog echt heel is. Dus die gaat die records gewoon breken dadelijk.
Ja, tuurlijk.
En nu die andere jongens, die pick their battles. Alleen, je moet spelen weer. Dat heb je gezien. En Roger, je moet spelen die wedstrijd om weer te groeien in die wedstrijd.
Mm-hmm.
Moet.
Ja,
kost tijd.
Ja, dus ook echt daarin voor de luisteraar. Voor dus als is jouw advies ook, ga lekker veel spelen ook.
Nu zo veel spelen, heerlijk.
Ja, heel veel wedstrijden spelen.
Ja.
En,
prachtig man.
En want nu hebben we, ik ga hem zo ongeveer afronden. Ik heb nog twee vragen.
Over de Tennis World University.
Ja, die inderdaad. Want dat is één vraag die ik heb. Er zijn nog twee vragen die mensen hebben ingestuurd via Instagram. Ik weet het niet.
Oké, dan kom je straks wel op, denk ik.
Kom zo nog op.
Ja.
Maar,
Tennis World University, pakken we.
Ja, dan pakken we je even op, want Sven heeft er inderdaad het over verteld. Maar Sven Groeneveld, als je die podcast inderdaad nog niet geluisterd hebt, dat is natuurlijk ook een goede om te luisteren.
Ja, zeker.
Maar daar ben jij dan samen mee de Tennis World
University. Ja, mooi verhaal. Want ik was natuurlijk geïnteresseerd weer een beetje in tennis wat te doen. Dus ik heb kenbaar gemaakt, jongens, ik loop hier rond.
Ja.
Dus als je wil, wie je wil.
Ja.
Maar goed, laat ik het midden. Ja. Toen doordat ik dus mijn partij moest sluiten vanwege corona. Eerste lockdown. Toen had ik een idee, want ik zat achter mijn laptopje en ik had natuurlijk die mensen die bij mij komen nooit zien tennissen. Maar ik heb best verstand van tennis, bij wijze van spreken, hoe dat moet. Dus toen zei ik, joh, ga nou eens even tegen een muur staan en laat iemand jou filmen, dat ik jou zie, live. En niet omdat ik dus wilde technisch verbeteren, nee, doe maar hoe je het doet. En toen gaf ik ze oefeningen op, weet je wel, waarbij ik het steeds zwaarder maakte, waarbij ze strijd kregen wat jij net ontdekt hebt, jouw inner coach. Dus je gaat kijken, weet je wel, wat gebeurt er nu in die oefening? Op mentaal, emotioneel en fysiek gebied, die assen. Dat hebben we dus nu. Die assen heb ik uitgewerkt in een werkboek van 110 pagina's. En toen had ik dat idee en ik ging Sven bellen. He, want denk groot, Sven is een wereldtopper. Die was man, dat die gast nog niet iets kan doen in Nederland. Het is ongelooflijk dat die man niks serieus overgeslagen wordt met zo grote coach. Met zoveel kennis.
Ja, er is niemand.
Niemand die aantipt hier.
Nee.
Goed?
Nee.
En de manier waarop hij het gedaan heeft met mij op die muur daar, was echt helemaal geweldig. Dan zie je die jongen gewoon hoe die is. Nergens bang voor. Nergens bang voor. En als ze mij ergens zien, zijn ze kennelijk nog steeds bang of zo. Maar een topper is niet bang, want die heeft gewoon, die weet wat die kan toch.
Ja.
Dus waarom is het anders? Dus wij hebben enorm, ze drinken hetzelfde water daarover. En hij heeft, we hebben het samen gedaan en dat hebben we nu, gaan we dat in 4 video's, hebben we dat op neergezet. En dat kunnen de leraren, kunnen dat dus bekijken. Of ze kunnen die andere kiezen en dan is die andere iets met een webinar erbij van ons.
Ja.
En dan kun je het vertellen.
Ja.
Dan kun je het zichtbaar maken weer.
Ja, precies. Ja.
En op mentaal, emotioneel, fysiek vlak heb ik dat gedaan. Dus dan ontdek je uiteindelijk op een gegeven moment echt jouw inner coach.
Ja, doordat je dus uitgedaagd wordt door de oefeningen die daarin staan.
Ja, wat gebeurt er nou allemaal? Ja.
En niet per se of je dan daadwerkelijk een goede bal slaat. Het zal fijn zijn als het kan natuurlijk, maar dat je ook echt vooral gaat om hoe ga je met zo'n opdracht om.
Ja, en dat is juist, en dat is voor de leeftijd 12, 16 jaar. Hè?
Okay,
daarvoor hebben we het gedaan. Dus die 12, 16, dat kan het ook voor een recreant doen of voor een nog steeds een van 16 naar 18.
Ja.
Omdat je namelijk moet ontwikkelen.
Ja.
Als je daar 17 bent, of dan is je rugzak gevuld met dingen, zodat je de wereld in kan. Als dat niet zo is, dan heb je er niks te zoeken. Want dan ga je alleen maar zielige, angstige personen ga je dan ontwikkelen. En dat moeten we niet hebben. Schade aan de mens. Dat is zonde. Dus dat is met trainers zo. Het is voor de trainer ook dit heel belangrijk dat hij dat kan doen. He? Dat je ook een stukje de muur terugbrengt in het tennisgebied. Mm-hmm. Want wat moet je doen? De muur reflecteert jou toch?
Ja. Ja. En die kan je niet verslaan.
Dan. Nee, dus alles wat je eruit zet krijg je terug. Ja. Ja. Maar jij moet dan weten waarom. En heel vaak heb je op de YouTube filmpjes van man, this is a great drill, this is fantastic, doe dit, doe dit. Ja, maar waarom dan? Mm-hmm. En ik leg je uit met Sam waarom je het doet.
Ja. Ja, tof. Heel leuk. Ja, mooi. Twee vragen nog. Daar gaan we even kort op in. Een vraag van, volgens mij is dit van Tom. Wat kan je doen om vertrouwen in je spel te krijgen? Daar hebben we volgens mij ook al natuurlijk een beetje over gehad. Maar wat zou Tom, ik weet dat hij is toevallig een jongen van 15, maar ook de luisteraar, wat zouden zij qua praktische zaken kunnen doen om meer vertrouwen te krijgen in je spel?
Nou weet ik niet hoe Tom speelt, dus ja. Ik kan wel eens gaan lopen roepen hier. Mm-hmm. Maar vaak moet je uitgaan van de dingen die je goed kan. Dat doe je als eerste. Dus doe gewoon wat jij goed kan, waar je vertrouwen in hebt en waar je dus vertrouwen in krijgt.
Ja.
Weet je? En vertrouwen krijg je weer in een wedstrijd op het moment dat je begint punten te scoren, te winnen. Of niet te scoren, maar die creëer je natuurlijk. En de basis blijft altijd nog, kan ik jou vertellen, die bal in het spel houden.
Ja.
Toen ik die seminar gaf, hè, daar toen, aan mijn visie, toen zei ik, weet je, ik liet mijn gasten liet ik 1000 keer een bal foutloos heen en weer slaan. 1000 keer.
Hmm.
En bij 999, als je een fout sloeg, kon je terug naar 0.
Hmm.
Ja, maar ja, men slaat niet meer dan 3 ballen over het net, kwamen ze, weet je wel. Ik zei, oké. Okay. En als hij dan 4 ballen over het net slaat, wat dan? Daar had ze geen antwoord op.
Hmm.
Week daarna was de Wimbledon finale tussen Roger Federer en Djokovic op gras. 40 slagen. Rally. 40.
Ja.
Dus hoe heb je het over dat iemand hem niet meer dan 3 ballen af
heeft. Ik hoorde dat ook en ik vond dat best wel raar, want ik dacht, nou, als er alleen maar 3 is, dan is het voor mij heel fijn als ik juist wel vaster ben.
Ja, klopt.
Dan maak je al
dat zeg je goed. Dus wat is je basis? Bal en spel houden, toch?
Ja, bal en spel houden. En dus denk waar we het net over hadden, om die vertrouwen in je spel te krijgen, moet je gewoon veel spelen.
Zeker veel spelen en gewoon een beetje veel zorg dat als je in die wedstrijd zit, en dat je die ballen gaat slaan, dat je ze gaat voelen.
Ja.
Weet je wel, en dat je dan simpel houdt. Simpel houdt, geen moeilijke dingen doet.
Hmm.
Even vertrouwen krijgen in het simpele.
Ja. Ja, niet per se denken aan de ballen die Kiergeel speelt.
Nee, je hoeft niet gelijk de winnaars te slaan, creëer het maar gewoon.
Ja, precies. Oké, en dan is de laatste, is hoe kan het dat ik tijdens een toernooi ineens minder lekker speel? Misschien wat een beetje te maken met de eerste vraag.
Ja, en kijk, is altijd een lastige dit, want dat je minder, kijk, elke topper in een Grand Slam heeft een keer een slechte dag. We hebben allemaal eens een keer dat we een keer slecht, hè, als je een slecht moment hebt gehad, een negative bind noemen ze dat, die komt 9 keer harder aan.
Hmm.
En dan moet je 5 positieve tegenover zetten.
Ja, ja, ja.
Dus als je 1 keer een beetje voelt dat het wat minder gaat, dan kan het zo zijn dat je daarin blijft hangen.
Hmm.
Dus wat je dan moet doen als het minder gaat, ga je terug naar je basis. Dus wat is jouw basis op mentaal, emotioneel en fysiek vlak?
Hmm.
Wat is jouw basis? Nou, als je fit bent, dan kan je er gaan staan tot het donker is, toch?
Hmm. Ja.
Als het ware. Om maar te zorgen dat die bal gewoon terugkomt.
Hmm.
Als mensen winnaars gaan slaan, nou ja, dan moet je proberen om te zorgen dat die bal dieper komt, hè? Want diep is macht, hè? Hmm. En hoger, ruimer over het net gaan spelen, zodat mensen zich gaan leegslaan.
Hmm.
En gaan fouten maken. En die momenten wacht je. Hè? En dan, dus alles eigenlijk weer, op het moment dat je minder gaat, dan wil je vaak ook onmogelijke dingen gaan doen. Doe dat niet.
Nee.
Houd simpel, pak een hoek uit, speel al die bal daar naartoe bijvoorbeeld.
Ja, mooi. Ja, echt de basis oppakken.
Basis oppikken. Terug naar dus ik heb een jongen in de racerij gedaan. Ja. Toen kwam een jongetje van 12, waar dus gewoon heel veel geld in omging. Echt racerij. En dan vroeg ik aan hem, ik ben geen racer, maar wat doe jij als je van de baan gereden wordt? Weet ik niet.
Nog scherpere bochten, nog haar meer gas geven.
Ja, nee, dan ga je gewoon. Hoe lang, wat gebeurt er met je banden als je in de viezigheid komt dan?
Ja,
die hebben geen grip meer. Dus wat ga je dan doen?
Ja.
Nou, ga je gewoon 2 rondjes gewoon niks doen. Ja. Alleen maar weer die banden op peil brengen. En dan ga je weer wat proberen.
Ja.
Dus terug naar de basis. Rondjes rijden.
Ja.
Rondjes. Dus het was niet mijn vak. Maar het over de basis is hetzelfde, toch?
Ja, precies. Grappig. Wat wel ook grappig is, was dus toen van mijn vorige wedstrijd, dat ik mijn backhand kon niet meer lekker slaan.
Ja.
Ik voelde een soort spanning erin en het ging vier ballen achter elkaar niet. Dan kon je, dan ga ik alles slicen.
Ja.
Maar dat zorgde wel eens voor problemen. Toen stond ik in die tweede set 1-0 voor, toen moest hij ze vinden. Hij had best wel prima service ook, dus ik dacht vooraf al, dacht ik, het zou eigenlijk slim zijn, dat heb ik ook gedaan, heeft geholpen. Dat ik denk, ik bedenk gewoon dat ik deze game sowieso verlies. Ik ga proberen zoveel mogelijk ballen met mijn backhand te spelen en gewoon een normale backhand met spin proberen te spelen. En doordat ik eigenlijk al had geaccepteerd van een beetje worst case scenario, verlies ik hem.
Ja, ja, ja.
Gewoon heel veel backhands gespeeld en toen kreeg ik het vertrouwen weer terug.
Ja, mooi.
Ja.
Dus dit is een hele positieve gedachte van jou, zie je dat? Dus wat helpt jou en wat helpt jou niet?
Ja.
Dus wat hielp jou was deze gedachte, die gaf jou een... Hey, je had een doel nu, je hield je gedisciplineerd aan je doel, supergoed. En niet je doet het wel, je doet het niet, je doet het wel, je doet het niet.
Nee.
Je pakt het eruit en je blijft gedisciplineerd spelen.
Mm.
En zo breng je jezelf weer terug in de wedstrijd.
Ja.
Zie je het?
Ja.
En dat is mooi, hè? En dat leert jouw leraar eigenlijk, als je een goede trainer hebt.
Ja.
En allerlei spelletjes speelt, maakt niet uit wat.
Ja.
Hè? Dan leer je
precies, daar komt het in terug, hè? Want door kijk, misschien zeg ik dan, is het een alsof ik mezelf positief aanpraat.
Ja, praat mag maar, natuurlijk.
Maar dat ik dan, want bijvoorbeeld een voorbeeld is dat ik elke, al bijna voor een jaar, elke maandag bijvoorbeeld een YouTube video maak. Daarin herken ik bij mezelf en vertrouw ik op mezelf dat ik dat kan.
Ja.
Terwijl het best wel een opgave is om dat elke keer weer voor elkaar te krijgen.
Prachtig man.
Maar dat zie je dan eigenlijk, zie ik bij mezelf ook terug door mezelf zo'n taak te geven op een wedstrijd. Dus eigenlijk is het, staat dat ook weer met elkaar. Wat die man of vrouw, ik weet niet wie het dan is, denk ik man. In die quote eigenlijk ook. Alles staat met elkaar in verbinding.
Zeker. Maar je moet dus een houvast hebben, een boei. Een boei hebben waar je op terugvalt.
Ja.
Zie je? En die moet je leren, die moet je begrijpen.
Ja.
En dat wat ik tegen jou zei. Ik had talent, maar er is geen basis. Nee. Helemaal niks.
Nee. Een
paar ballen weer rossen met je talent, dat je dat kan. Daar win je geen wedstrijd op.
Nee.
Blijf een percentagespel. Iedere keer weer. Kijk maar al die gegevens. Ja. Maar mag ik nog even memoreren, het volgende. Dat ik... Natuurlijk 65, maar al die gasten die nu in het veld zitten, Tjerk, Ralf Kok, onze bondscoach, hoe heet die gozer, die Nederlandse damesbondscoach, Roel Oosdam, Huip Troost, Martijn Belgraaf, al die jongens komen allemaal met Ruif.
Mm.
En daar is prachtig om te zien dat die jongens gewoon de passie voor tennis hebben en nog zo lang in het vak zitten, dat is mooi.
Ja.
Weet je wel, en hun eigen sausje eroverheen leggen. He? En dat wil ik toch even zeggen, want dat zijn wel een mooie gast allemaal.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, nee, absoluut. Ja, dat zei ik ook, denk twee podcasts hiervoor ook in de podcast gehad. Ja, dat is gewoon top.
Ja, man.
Dus ook mooi wat voor dingen hij zegt inderdaad. Ja. Hey, wat ik dan als laatste heb, zijn een paar tegenstellingen voor jou. En dan mag jij snel antwoord geven wat jouw voorkeur heeft. En dan begin ik met een welbekende, en dat is Federer of Nadal.
Federer.
Okay. Gras of greppel?
Greppel.
Okay. Nederland in en er nooit meer uit, of Nederland uit en er nooit meer in?
Moeilijk is het. Kijk, voor sportgebied of voor sociaal gebied?
Sociaal.
Maar Nederland in.
Oké, dus nooit meer uit. En dan sport, is dat anders?
Ja, sport is moet je de wereld in.
Ja, precies. Ja. Coach of speler?
Nu? Ik?
Ja?
Ja, nu. Als ik opnieuw zou beginnen, bedoel je?
Nee, is nu. Gewoon echt nu.
Nu coach. Precies.
Ja. McEnroe of Borg?
Zo, dat is een mooie zeg. Dat is een hele moeilijke. Groot talent Mac. Die kan alles kunnen. Maar ze is een enfant terrible en Borg, de Stoïcijnse man. Hemeltje breed, dat is een moeilijke. Ik vind ze allebei fantastisch. Mijn eigen twee verschillende sausjes, man. Ik kan geen antwoord op geven.
Nee?
Maar ik vind ze allebei prachtig.
Oké, vooruit. Voorhand of backhand?
Nou, wacht even. Vroeger was ik voor Borg, goed?
Oké.
Als speler.
Ja, oké, dus dan is het Borg. Voorhand of backhand?
Voorhand.
Service of return?
Service.
Oké, service volley of baseline spel?
Nou, allebei eigenlijk. Ik ben een aanvallende baseliner. Dat vind ik mooi.
Ja. Dus dan kom je af en toe misschien wel bij.
Ja, natuurlijk. Insluiten als het moet. Hè.
Ja. En dan de laatste. Luisteren of praten?
Nou, in mijn vak nu leer ik luisteren. Vroeger was ik een zender.
Ja. Nou, mooi, tof. Hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
Ja, dat is een goeie. Ik ben daar niet zo goed in natuurlijk in mijn PR. Heb ik nooit gedaan. Ja. Omdat ik altijd vond dat ik op die tennisbaan moest staan en niet voor een camera moest hangen. Mm-hmm. Dus passie voor het spelletje, die overtuiging van mij. Ja. Maar ze kunnen mij vinden op mijn site. www.praktijkfritsdon.nl. Mm-hmm. En daar staat wat ik doe. Onder andere. Dus ze kunnen me ook op internet vinden. Gewoon als mijn naam in googlen, dan kom ik eruit.
Ja. Die link zal ik erin zetten. Dus dan kunnen mensen gewoon in de beschrijving het vinden. Ik denk ook mooi om de link naar de Tennis World University erin te zetten.
Mooi.
Dan kunnen ze daar ook mee over vinden.
Ja, mooi.
Nou, Frits, thanks. Bedankt voor het gesprek. Ik vond het echt heel erg leuk. Ook om dan eigenlijk voor mij dan bepaalde dingen in te gooien waar ik nu in het toernooi in zit. En ik hoop dat echt mensen daar ook leuk vonden om dat zo te volgen. Dat ze hun eigen kijk daarop ook mee konden brengen. Heb ik iets gevraagd wat ik, of heb ik iets niet gevraagd, maar had ik dat wel moeten vragen?
Nou ja, met mij kan je uren praten toch, dus je hebt het goed gedaan man, je hebt het super gedaan.
Okay. Jij ook. Nou,
succes met je wedstrijd, hè.
Ja, dankjewel.
Ga ervan genieten man.
Ga ik zeker doen. Ja. En jullie bedankt voor het luisteren.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis the World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen, dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. En als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis the World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. En dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.